vrijdagmiddag 12 kroktober. En het is 12 uur geweest. En dat betekent op de klippen op jouw radio. En wij zijn zelf, jullie hebben er niks van gemerkt, want het was allemaal opgenomen. Maar wij zijn zelf 2 weken weg geweest. En dat betekent dat we 3 weken in te halen hebben aan actualiteiten. Gaan we het over een krokodil hebben?
Tuurlijk gaan we het over een krokodil hebben.
Ja? Ja, echt waar?
Ja, echt waar.
Oké. Maar iedereen heeft het over een krokodil.
Ja, nou goed. Het is een beetje krokodillerig.
Ik denk wel dat het erg belangrijk is dat we eventjes de feiten van de fictie gaan onderscheiden zometeen. Ja. We hebben Sinapen mensen straks aan de tafel die ons daarbij gaan helpen. En verder, er zit hier een meneer met een geel shirtje, ene Jeroen. En die heeft ook verhalen te vertellen. Wat was dat?
Die heeft heel veel verhalen te vertellen. Want dat gaat eigenlijk over de lancering van Citro.
Oh, ja. Ik weet het weer. Nou ja, en dat allemaal met op dit moment een soundcheck van de Ratta. Dus je hoort van alles door elkaar op dit moment. Maar ze hebben beloofd dat ze over een kwartiertje ophouden. Dus dan kunnen wij tenminste echt radio gaan maken. Ik zou eigenlijk de 12 inch moeten opzetten hiervan. Hoe dan ook, live vanuit Cuba Compagnie op de klippen.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2. Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is op de klippen. Mega 101.1.
Wat is dit toch een lekker plaatje. Michael Gray en The Weeknd. Wat kan ik zeggen? Het feest is meteen begonnen, hè?
Ik wou net zeggen, we zitten er echt gewoon gezellig in.
Het is, ik zag de handjes de lucht in gaan.
Zo, het was hier echt
ook,
feest.
Ook de mensen op het plein hier. Waar al flink wat mensen staan te wachten voor het feest dat pas om 6 uur begint.
Ja.
Maar
volgens mij hoort je bij een band hier.
Oké. Maar goed, als je het dus echt live wil meemaken, dan moet je hier zijn. Want er zit 12 seconden tussen hier en jouw radio.
En, je kan eigenlijk zo van de boot af, toch?
Het is nog erger als je terugluistert.
Het is erger als jij hoort dat wij hier aan het uitzenden zijn met de radio in de auto voorbij rijdt. Dat wordt heel raar.
Dan heb je een hele langzame echo.
Ja, van 12 seconden.
Om het even ingewikkeld te maken. Maar goed, wij zitten hier dus live in Cuba Compagnie. En ik heb mijn tweede koffie nog niet gehad. Dus ik ben nog niet helemaal opgestart. How about dat jullie eens even wat zeggen?
We hebben goede vakantie gehad. Ja? Ik wel.
Nou, ik heb vooral zure dingen gedaan. Maar het moest gebeuren. Dus hier ben ik weer. Ik ben weer terug. Alleen in het vliegtuig heb ik iets opgelopen. Dus ik heb een beetje. Ik ben wat heeser dan anders.
Naast wie heb je gezeten?
Weet ik niet. Ik weet niet, mevrouw.
Een hoestende, proestende passagier?
Nee, ik heb niks om me heen gezien. Okay. Hoestend of proestend was. Maar ja, je weet het, hè. In zo'n vliegtuig, alle lucht gaat die airco in en weer uit. En die komt er ergens anders eruit. Je gaat het gewoon krijgen.
Ja. Of misschien toch wel temperatuurverandering. Want Nederland was natuurlijk wel anders dan hier.
Nederland was al fucking koud, ja.
Ja, dat, en nat volgens mij. Veel regen
heel
of
nat,
niet?
Heel nat.
Ik kijk nu naar jullie alle
het
twee.
Het begon nat, maar het eindigde niet zo nat.
Nee, toen ik landde was heel Schiphol in mist. Ze moesten op de instrumenten landen. Ze kon niet op zicht landen.
Oei.
Kreeg opeens te horen van dat echt alle elektronische apparaten uit moesten. Om in verband dat er op de instrumenten land moest worden. Dus dat er helemaal geen interference mocht zijn. Dus alle,
lekker geruststellend, zo'n boodschap.
Nee, dat vertelde ze. Ze zeiden van in verband met bijzondere omstandigheden graag alle elektronica uitzetten. En pas waarom werd verteld toen we geland waren.
OMG, dat had dus niets voor mij geweest.
Nou, ik had gewoon gezegd thoughts and prayers, hoor.
Oké, maar jullie hebben het alle twee leuk gehad. Jij had verjaardagen, toch?
Ik had verjaardag van Mirthe, mijn oudste dochter. Die werd 40.
Mooie leeftijd.
Mooie leeftijd. Dan begint het leven eigenlijk
pas. Ja, dat zeggen ze. Ik weet het niet, hoor.
Ik weet niet, hoor. Bij mij liep het af van 40. Ik ben ondertussen zo ver over de heel. Ik ben op de bodem van de andere kant.
Kom op.
Heb ik geen probleem mee.
Nee. Zo klink ik zelfs.
Nou, je klinkt wat doorleefd.
Dat is heel sexy. Ja. Dat is heel sexy. Dat is niks mis mee.
Oh ja.
Gewoon dit vol blijven houden.
Op mijn oude dag, ja. Ja, okay.
Ja, welke oude dag? Hou eens op.
Kom eens op. Ik bedoel, over 4 maanden word ik fucking 60.
Ja, shake hands, dan ben ik net even eerder dan jij. Dus hou op.
Ik ben 8 jaar ouder.
Okay, ja, oké. Okay. Okay. Maar wat ik wil zeggen, over 4 jaar zie ik zo oud uit als dat jij eruit ziet. Over 4 jaar ben ik zo oud als dat jij eruit ziet.
Ja. Pardon?
Nee, over 4 maanden ben ik zo oud als dat jij eruit... Ah, jongens.
Nou, hou maar op. Oké, okay. Dit gaat hem even niet worden.
We hebben actualiteiten te over. Laten we ergens even beginnen.
Wat heb jij je best gedaan, Martijn?
Ja, ik moest even wat inhalen.
Vandaar. Oké, okay. Nou, dat is helder. Ik heb echt weer een waslijst.
Ik moet even zeggen dat de waslijst die Martijn elke week voor ons produceert... dat daar deze keer op staat muziek Bootfest.
Ja.
Ja, we hoefden geen muziek meer aan te leveren. Die kregen we aangeleverd.
Maar op dit moment heb ik er niet zo last van.
Nee, de zoals beloofd is de soundcheck bij de mainstage van de regatta afgelopen. En ze hebben gezegd dat de volgende soundcheck pas om 2 uur is. En dan zijn we net de zender weer af.
Ja, dat is mooi.
En de bootfest, of de floatfest, die is net om de hoek.
Die is net om de hoek. En het is deze keer met 1 groot hoofdpodium, of een podium. Dus niet zoals bij andere floatfest, dat iedere boot zijn eigen muziek heeft. Er is niet iets meer regie wat dat betreft. Ja. Dus wat dat betreft hebben wij, omdat ook de boksen daarvan naar het water gericht zijn, hebben wij er hier erg weinig last van. En wij horen heel veel lage tonen, maar de microfoons hier staan, worden de lage tonen weggefilterd, dus ik denk dat de luisteraars eigenlijk er verdomd weinig van horen.
Heeft zeker weer een van de technicus met zijn vingers aangezeten.
Ja, joh, ik moet toch 1 keer in zoveel tijd toch ook zien dat ik laten merken dat ik HTS heb gedaan.
Oh ja. Ja, dat je nog meer kan dan gezellig kletsen op de radio op zaterdag. Ja, oh ja, ja. Dus dat.
Goed.
Ja, maar we hebben een hele waslijst.
Ja, laten we het hebben over dingen die hier gebeurd zijn. Zoals bijvoorbeeld, ik weet niet, is het al tijd om het te hebben over de Klein Bonaire-swim?
Nou, ik denk het wel.
Of wat
lijkt me leuk.
Mee?
Maar dat weet ik niet. Ik kijk dan, als we dat doen, dan hebben we het op het lijstje staat namelijk... Citro Bonaire vervult eerste missie bij Swim to Klein Bonaire. En we hebben een gast. Er komt ook nog straks iemand bij, maar die is echt nog op het water, begrijp ik.
Ja, klopt.
Dus waar wil je het over hebben? Wil je het over die swim hebben?
Nou, dan moeten we even wachten, denk ik.
Als ik me goed herinner, heb jij al een keer hier aan tafel gezeten, klopt dat?
Nee.
Nee?
Klopt niet.
Was dat een andere club? Want we hebben hier een club een keer aan tafel gehad die bezig was om zo'n iets als Citro nu is op te zetten.
Nee, maar dat kan wel kloppen. Want dit is eigenlijk al best wel een tijdje aan de gang. Met vallen en opstaan, trekken en sleuren.
Dan is niemand anders van jullie club geweest.
Ja, zeker.
Klopt, dat kan wel.
Ja, zeker. Ik denk, misschien is het ook wel Gideon geweest die hier toen gezeten heeft.
Volgens mij is het Gideon geweest, dat klopt.
Maar kunnen we dan niet beter, als Roy nog moet komen... Kunnen we het beter eventjes opschuiven nog en dan wachten tot Roy er is?
Ja, dat kunnen we ook doen.
Kijk, ik zie hier ook dat de politie oproept tot een verantwoord gedrag en samenwerking tijdens regatta. Ik werd er net ook echt persoonlijk aangesproken.
Hoe het met je ging? En
nee, dat ik me moest gedragen en dat ik vooral moest samenwerken met de politie. Dus ik kan nou niet meer zeggen van, dat wist ik niet.
Nee. Nee, ja, ik begrijp, er zijn best wel wat oproepen gedaan via social media, televisie... En dat soort zaken. Ik was gisteravond heel even hier. Want ja, dat hoort er dan toch bij. Ik dacht, laat ik ook iets mee snuiven van de regatta moed. En het viel mij op dat er best wel veel blauw aanwezig was. En ik denk dat dat ook heel erg goed is. Ik begrijp ook dat er camera's hangen.
Waar komt dat blauw vandaan?
Politieblauw? Ja, vroeger was het politieblauw. Maar... Ja, het is allemaal weer blauw.
Uniformen.
Ja, blauw houdt van jou.
De bikers van de politie hebben nieuwe uniformen. En die zijn blauw.
Nee, maar
blauw was volgens mij vroeger altijd. Ik kijk gewoon ook heel even nu naar Jeroen. Want Jeroen heeft natuurlijk ook nog andere carrières. Dat was niet zozeer politie, maar dan douane. Douane was dan weer groen, denk ik. Maar blauw politie was dat toch echt vroeger van de uniformen? Ja, toch?
Ja, het is nog steeds in de Tweede Kamer een uitspraak van meer blauw op straat. Dus
daarom.
Ik wil eventjes terug op wat ik zei. Als ik zeg, waar komt dat blauw vandaan? Dan bedoel ik daarmee te zeggen dat ik had gehoord dat we niet zoveel politieagenten hadden momenteel.
Ah, op die fiets.
Ja,
en dus zelfs op de fietsen zitten ze. Juist, letterlijk op die fiets. Want we hebben een heel bikers team wat aan het fietsen is. En ze staan vandaag een beetje gestationeerd. Hun startpunt zal hier zijn, ook op het Wilhelminaplein. Want volgens mij kijkt Martijn daar naartoe.
Volgens mij zijn ze allemaal weg.
Ze zijn nu allemaal weg. En dan in elk geval zijn er dan nu minimaal 5 bikers op hun fiets aan het controleren en kijken of het een beetje rustig gaat allemaal.
Maar zijn het allemaal echte agenten? Ja. Of is het zijn het vakantieboa's?
Nee. Zijn echte officiële agenten. En ja. Ze hebben ook arrestatiebevoegdheid. Alles. Ze zijn gewoon normale agenten.
Okay.
En zo'n bikersteam is tijdens dit soort evenementen natuurlijk ideaal. Want ze kunnen overal tussendoor. Als mensen een kleine straatje in vliegen, nou, dan vliegen ze op de fiets gewoon achteraan. Dit is echt inderdaad wel een heel goed methode om bij dit soort grote festiviteiten orde te houden.
Ja, gisteren heb ik niet, maar goed, nogmaals, ik was er gisteravond even. Dus ik heb veel politie zien lopen, 2-on-2. En er werd ook echt wel gesurveilleerd. Ik denk ook heel goed en heel nodig. We hebben natuurlijk camera. Ik zag inderdaad, het viel me op, met een mooi bordje eronder van cameratoezicht. Dus dat weet je dan ook dat je op camera staat. Dus je kan later niet meer zeggen, dat wist ik niet. En ik denk dat dat ook heel verstandig is. Is het misschien van vooraf al een beetje, ik denk, oh ja, maar beter maar mijzelf gedragen. Maar ik kan me ook voorstellen dat als er situaties zijn, dat je gewoon veel beter kan terugkijken naar wat er nou uiteindelijk is gebeurd. En niet meer afgaan, alleen maar afgaan op hearsay of wat omstanders zien. Dus voor mezelf denk ik dat dat een prima idee is, eigenlijk. Ja.
Oké. Ik voel me nooit zo op mijn gemak, hoor, met veel politie om me heen. Maar dat komt natuurlijk waarschijnlijk omdat ik een boer ben.
Ja, en daarnaast is natuurlijk de oproep geweest vanuit vooral gedeputeerde Den Heijer. Nina heeft natuurlijk veel oproepen gedaan. En ook de actie Sali Safe. En als je op de schermen gaat kijken bij de podia, bij het grote podium hier, bij het bestuurscollege. Daar zie je dus inderdaad als achtergrond, als je even moet wachten of bij het begin, de videoclip. Wat eigenlijk een situatie schetst over vooral jonge mensen die uitgaan. En dan toch in de verleiding komen of onder peer pressure bezwijken om wel dat drankje te nemen, wel dat pilletje naar binnen te slikken. En vooral ook de boodschap, als je samen bent, let een beetje op elkaar. Dus dat is eigenlijk ook wel...
Ik zie mensen hier het terras op willen lopen en opeens baas kijken omdat ze waarschijnlijk... nee, ze horen me niet meer. Jammer. jammer. Ze kwamen echt hier naartoe lopen en kunnen zien ons zitten en denken van... Oh god, besloten.
En iedereen is hier welkom. Want ja. Er wordt al heel hard gewerkt. En ik zag al een menig drankje over de balie gaan. Dus,
die was allemaal voor mij.
Nee. Er waren net ook mensen die... en koffie natuurlijk.
Ja,
want ze hebben hier wel de lekkerste koffie.
Ja, dat vind ik ook wel.
Het is echt goede koffie. Wordt hier goede koffie gezet? Of niet, Joep? Ja, zie je? Goede koffie. Nee, maar dat Sali Safe, even om daarop terug te komen. Ik denk dat dat ook echt heel belangrijk is. Want ik moet je wel zeggen, toen ik gisteravond naar huis ging, viel het me wel op dat ik vrij veel jonge mensen, tieners, dan toch wel zie lopen en zie drinken en vapen. Dat ik denk, oké, mag het ook wat minder? En toen bedacht ik mij, oké, is dit dat? Hè, we hebben het net gehad over leeftijd. Is dit dan omdat ik naar die magische 60 loop, dat ik gewoon aan het vertrutten ben? Of is dit eigenlijk ook wel een beetje too much? Ik werd er niet blij van.
Nee, trouwens, vertrutten heeft niks met leeftijd te maken.
Oké.
Maar als ik dus naar mijn eigen jeugd kijk, werd er nog veel meer gezopen en nog veel meer gerookt en weet ik al wat. Ik ben bang dat dit gewoon... bij jeugd hoort.
Maar
en jouw jeugd
praat ik niet meer goed, hoor.
Nee, maar ook op je... Want ik zie echt mensen lopen van 14, 15.
Ja, dat is wel heel jong.
En ik vind dat zo jong.
Dat is heel jong.
Maar ja, dus ja, ik snap wel de oproep.
In Nederland, een vriend die ik bezocht, die vertelde dat zijn zoon van 15, die was marihuana verslaafd. Echt verslaafd.
Ja, dat is heftig.
Ja, en die is 15.
Ja.
En weet je, dat is gewoon zo slecht. Want je brein is totaal nog niet volgroeid. En jijzelf eigenlijk ook niet. Dat kan echt, echt, echt pretty fucked up zijn. Dat is niet zomaar van, oh, want dat hoor je vaak. Ja, maar een beetje wiet. Maar too much? Nee. Ja. En zeker niet op die leeftijd. Dat is erg.
Ik heb mensen die heel veel wiet gebruikten, heb ik gezien. En dan zie je toch wel dat het niet zo heel onschadelijk is, hoor.
Nee, je ziet dat ze paranoïde neigingen gaan krijgen. Ja. En ja. Dat ze een beetje...
Angstig, een
beetje hangerig worden ze.
Beetje hangerig, vaag. Denken, ik bedoel, ik ken 3 mensen die echt gewoon... minstens 6-7 joints per dag rookten. En daar merkte je ook gewoon dat die hersens gewoon langzamer gingen draaien. Ja.
Kijk, we hebben het natuurlijk niet over medicinaal gebruik, hè?
Nee, maar dat is weer wat anders.
Dat is heel wat anders. Dan zijn we heel stof uitgehaald.
Ja, we komen hierop uit mijn observatie. Dus dat vond ik een observatie. Wat ik ook een observatie vind, wat ik altijd nog heel bijzonder vind, is dat je ook heel veel echt kleine kindjes ziet. 6-7 jaar, die ergens op een stoepje zitten en aan het spelen zijn met een autootje en dan toch blijkbaar netjes zitten te wachten tot whoever dan terugkomt.
Je wil degene die de pillen haalt?
Nou ja, nee, dat zeg ik niet. Maar wel misschien even, je mag mee met je grotere zus. Grote zus heeft de opdracht gekregen om op het kleine broertje te passen. En grote zus die gaat gewoon ook toch nog even 100 meter verderop gezellig staan kletsen met je vriendjes. Wat op zich niet zo raar is. Ik snap dat. Maar ja, dan zie je toch best wel veel kindjes echt alleen zitten. En op een gegeven moment ook zo zoekend om zich heen kijken. Zo van, nou ja, daar zit ik dan. En dat vind ik dan altijd wel... daar word ik niet zo vrolijk van. En voor de rest denk ik, ja, het is natuurlijk dit jaar super groot. Er zijn heel veel mensen inkomen vliegen. Veel mensen uit Aruba, veel mensen uit Curaçao. Maar ook elders. Dus als je hier echt komt om plezier te maken, dan denk ik dat dat een goede tijd van het jaar is. We hebben bootjes.
Ik heb de geruchten gehoord dat de organisator of de organisatoren van dit jaar al zitten te denken dat ze het volgend jaar nog groter willen maken. En dat ze eigenlijk bij het Wilhelminaplein weer gaan weghalen.
Oké.
Het landse feest.
Ja.
En dat vind ik toch wel heel jammer.
Dat zou ik ook jammer vinden.
Maar waar gaat het dan heen?
Dan zou het of naar het parkeerterrein van de stadion, waar ooit een stadion stond.
Ja.
Of hier op het nieuwe parkeerterrein.
Oké.
Waarop je onmiddellijk de vraag krijgt van, en waar moeten al die auto's dan naartoe?
Ja, nou ja, goed.
Die parkeer dan op het Wilhelminaplein.
Dat dan.
Drie hoge stapels.
Nee. Ja. Jeroen, kan jij genieten van de regatta? Vind je het, is het een beetje jouw feestje? Want je bent ook best wel flink aantal jaren hier. Ja. En je hebt 2 kids die niet meer die tieners zijn waar ik het over had. Want dat zijn jongvolwassenen.
Klopt.
Maar hoe vind jij dat dan? Of hoe heb je het zien veranderen in de loop der jaren?
Nou, wat je zegt, het is ontzettend gegroeid de afgelopen jaren. Maar op zich is het mijn feestje. Ik kom er wel. Ik vermaak me ook. Maar ik kom niet alle dagen lang kijken. Dus in dit geval, nu met Citro op het water, is het natuurlijk mooi dat je van die kant mag meekijken. Maar ik vind het ontzettend mooi. En ik denk dat het ook lekker moet blijven. Maar te groot, ik weet niet of dat bij Bonaire past. Maar goed, dat is niet aan mij.
Nee. Nou, ik deel...
Ik hoor het al, jij loopt ook tegen de 60.
Dankjewel.
Zo!
Burn!
Ja, nee, die komt binnen.
Nee. Maar dat is namelijk de keerzijde. We kunnen natuurlijk wel een beetje de oude lul uithangen. Maar er is natuurlijk ook enige vooruitgang. Elke jeugd zet zich af tegen hun ouders.
Absoluut.
Dat het allemaal anders gaat dan wij dat hebben gedaan. En dat wij dat zouden willen, dat kun je verwachten. En ik denk dat ze vooral hun eigen ding moeten doen. Wel een beetje. En misschien moeten wij niet te veel zaniken. Pas al wanneer het echt problematisch gaat worden. Dan mogen wij onze bek open trekken, vind ik.
Nou, dat is een mooie statement.
Je moet wel toegeven, van het is dit jaar wel uitermate professioneel georganiseerd allemaal.
Ja, dat denk ik. Tenminste, die indruk krijg ik wel.
Ja, ik zie
Jeroen
ook heel erg knikken.
Ja, tot nu toe ook. Ik kijk natuurlijk vanuit de Citro-kant mee. Is het heel erg netjes georganiseerd en goed voorbereid. Dingen gaan fout, daar wordt goed op ingespeeld. Dat vind ik eigenlijk een criterium wat belangrijk is. Dus ik denk dat er wel ruimte is voor groei. Als we het op deze manier laten groeien.
Oké. Nou, dat is helemaal top. Nou, dat was voor nu nog even. En gewoon regatta-update.
Ja, ja, inderdaad. Ja. Het gaat zo meteen weer. Nou, het is eigenlijk al losgegaan hier om de hoek. Met de Vlootfest. En vanavond is het ook nog een groot feest. Dus als je die energie in je hebt, dan zou ik zeggen...
Tot 3 uur, hè?
Kom het er even uitgooien. Van 6 tot 3.
3 uur van morgen. Man!
Ik zie op deze lijst 2 dingen. Het ene word ik heel blij van. De andere word ik een stuk minder blij van. Waar ik blij van word, is dat er op Curaçao verzet is tegen modernisering van authentieke stranden.
Jouw stokpaardje.
Mijn stokpaardje, inderdaad. Vorig jaar ben ik op Santa Barbara Beach geweest op Curaçao. Waar ik als kind ook stond te vissen naar kleine visjes voor mijn vader. Die dan met zijn hengel grotere vissen ging vangen. En nou ja, dat is onherkenbaar.
Vreselijk.
Het is wel grappig. Er staat nog één mangrovenboom die er toen ook stond.
Voor de rest
is alles helemaal in beton opgetrokken. Met allemaal boten en weet ik niet allemaal. Het is heel jammer wat daar gebeurd is. En nou ja, ik snap dat ze op Curaçao dat ondertussen ook hebben gezien. Zelf heb ik natuurlijk hier me enorm verzet tegen wat ze wilden doen met Bachelor Beach.
Ja, en het grote grap is van dat de regering in Curaçao op exact dezelfde manier reageert als de bestuurscollege in de tijd toen jij er ook tegen protesteerde hier. Namelijk van, ja, we zijn het alleen maar mooier aan het maken.
Ja.
En gewoon niet snappen dat het authentiek al mooi genoeg is.
Ja, inderdaad. Dat is heel bizar. Dat inderdaad veel mensen, veel lokale mensen, met name in het OLB, dat die echt zoiets hebben van, die zien eigenlijk niet de schoonheid van Bonaire zoals het is.
Pisas heeft op de premier Pisas van Curaçao heeft als reactie op de protesten, want die zijn behoorlijk massaal. Er wordt echt fel geprotesteerd tegen. Omdat er een aantal stranden dreigen bebouwd te worden en dat aangepast te worden. En weer met hutjes en met die strooidaakjes en weet ik dan wat. Gedaan moet worden. Zijn reactie is van, ja, maar we zijn de zaak alleen maar te opknappen. Laat ons nou gewoon ons werk doen.
Nee, gewoon. Nee,
nee dat is ook
palapa nee. Shit, dat hoeft gewoon niet. Het is niet nodig. En weet je wat het is? Je kunt er hier wel, en dat heb ik al eerder in dit programma gezegd, je kunt hier wel van alles doen waardoor het eruit ziet als Miami Beach. Maar die Amerikanen die komen uit Miami Beach om hier nog iets natuurlijks tegen te komen.
Miami Beach heb je al in Miami Beach, dus waar moet je hier nog een keer gaan imiteren?
Ja,
dit is de eeuwige kopieergedrag van mensen. Want als het ergens anders succesvol is, dan zal het vast hier ook wel succesvol zijn.
Ja, nou ja, ze hebben Aruba op die manier al verkloot.
Ja.
Curaçao is mee bezig. En het grappige is, die twee eilanden kijken nu naar ons toe. En die hebben zoiets van, dat Bonaire dat we altijd uitlachten, dat altijd zo achterliep. Misschien gaat het daar veel beter mee. Ja. En ja, dan gaan wij een beetje hier ook nog proberen om dingen te gaan vernieuwen. We moeten gewoon niet doen.
En het kan heel succesvol zijn. In de rest van de wereld zijn er echt voorbeelden van dat het heel succesvol is. Kijk maar naar een stad als Praag. Enorme achterstand heeft gehad in de ontwikkeling en de modernisering omdat ze achter het ijzeren gordijn zaten. En toen het ijzeren gordijn viel, de muur viel, heeft de regering en het stadsbestuur gezegd, we doen niets aan dat stadsbeeld. Dat wordt beschermd. En nu is dat dus nu de grote verkoop argument van Praag, waar mensen naar Praag toe gaan.
Ja, dat is de USP. Ze liepen achter en opeens hebben ze nu een uniek selling position. Hebben ze.
En dat kunnen wij hier dus ook hebben.
Ja, ik denk dat als je blokken beton wil zien, dat je niet naar onze eilanden moet komen. En als je dat wil, dan kies je voor Aruba. Maar ga daar niet voor kiezen op Bonaire. En ik denk dat wij daar zelf sowieso helemaal voor moeten liggen. En ik snap dus echt heel erg goed de mensen op Curaçao. En ik ben het helemaal eens met je, Michiel. Als je op Santa Barbara staat, dan ga je huilen. Als je het nog kent van vroeger. En daar komt ook bijna geen lokaal mens meer. Je bent ook niet welkom. Je kunt er niet eens meer aanmeren met je bootje vanaf Spaans water. Je wordt echt geweerd. Dus met alles van dien. En dan denk ik, nee, niet doen. Inderdaad, niet doen. Dus ik vind het wel heel dapper en heel stoer dat er zoveel weerstand is.
Hebben ze daar trouwens niet dezelfde wet als die wij hebben?
Dat zou wel moeten zijn.
Dat de stranden gewoon publiek toegankelijk moeten zijn.
Nou, ik weet, jaren geleden woon ik op Curaçao. En dat was bij Piscadera Bay. Bij daar een horecagelegenheid die er nog steeds zit. Die was net overgenomen. Die ging een heel klein beetje opknappen. En daar mocht je dus niet meer als lokaal iemand gewoon op het strand. En toen had ik echt zoiets van, nou, maar dat kan helemaal niet. Want dat strand, dat is van iedereen. Ik bedoel, niet op je bedje, dat snap ik. Kwartje om te plassen, snap ik ook. Maar dat zand en mijn eigen handdoekje. Dus toen hebben wij inderdaad een groepje mensen verzameld. En wij zijn een paar weken achter elkaar, elke zondag, met minimaal 7 man, niet te groot, niet te klein groepje, en daar gaan zitten. En dat werden natuurlijk gesprekjes en een beetje vervelend. En ook voor de mensen die daar werkten, was dat, ja, weet je, hoe gaan we hiermee om? Maar goed, uiteindelijk heeft het wel geresulteerd in dat zij bakzeil hebben gehaald. En dat op tot de dag van vandaag je nog steeds de kindjes van ook die daar vlakbij wonen, Piscadera, die komen daar gewoon met een handdoekje. En weet je, het is allemaal weer gesetteld en het was oké. Ja, en nogmaals, als ik met mijn kont op dat strandbedje wil gaan zitten, dat is een investering. En dan moet ik betalen. Dat snap ik.
Ja. Ja.
En ja, weet je, dan kun je dat natuurlijk. Dus daar is dat enigszins gelukt. We moeten natuurlijk wel met z'n allen gaan bedenken. We hebben het hier ook. Choco Go. Choco Go, zomaar het strand oplopen vanuit de andere kant, Parque Itzdel, dat kan niet. Dan moet je door het water. Dat kan wel. Ik heb geen idee. Ik heb wel eens gezegd, ik ben weer bereid. Kom maar op. Groepje van 7 en we gaan er zitten.
Maar ook Plaza?
Plaza idem dito. Want Plaza is wat dat betreft ook niet meer vroeger het welkom. En,
nee, je moet nu $75 betalen om daar een kopje koffie te gaan drinken.
Een vriendin van mij is 2 weken geleden weggestuurd bij Sorbonne Beach Resort. En toegegeven, dat was door een Macamba stagiair, die waarschijnlijk geen enkel idee had. Maar mijn vriendin die stond daar te metaaldetecten in het water, notabene. Kan ik u helpen? Nee hoor, gaat prima zo. maar die begon een heel verhaal dat ze toch wel heel vreemd vonden. Heel raar dat het gebeurde. Maar ja, wees blij als er iemand daar loopt met een metaaldetector. Want die... Die graaft behalve de ring waar hij op hoopt, vooral heel veel visloodjes en allerlei andere rotzooi. Zoals kroonkurken en bliklipjes en dergelijke. Dat halen ze er allemaal uit. Dus wees blij, want je strand wordt gewoon schoongemaakt. Ja. Maar goed, dat dus.
Dus niet blij van?
Nee, waar ik niet blij van word, dat ga ik je zo vertellen na deze plaat. Dit is een nieuwe single van Roxy Dekker. En die gaat over haarzelf. Het feit dat ze eigenlijk niet kan zingen en dat ze met autotune alleen maar overeind staat. En waarbij ze dus eigenlijk aangeeft dat ze eigenlijk een industry plant is. Roxy Dekker. En dit is eigenlijk een beetje swingbeat. Dit is, dat doen er wel meer. Hè?
Ja.
Gewoon swingbeat weer terugbrengen uit de 90's. Bruno Mars heeft het ook gedaan. Ik moet even doorgaan over wat ik namelijk niet zo'n goed nieuws vind. Namelijk het Wereld Natuur Fonds heeft in een rapport gesteld dat de wilde dieren in Caribisch gebied, dat is ook waar wij wonen, met 95% is afgenomen in de afgelopen 50 jaar.
Ja, dat is echt heel schrikbarend. Wereldwijd is de daling 73%. Maar in het Caribisch gebied en Zuid-Amerika, Latijns-Amerika, is het 95% de afgelopen 50 jaar. Noord-Amerika en Europa is 37% achteruit gegaan. Maar, zeggen ze er onmiddellijk bij het Wereld Natuur Fonds, dat komt omdat de schade in de natuur voor de 70 jaren in Europa en Amerika al heel erg groot was.
Ja, dus die waren al een heleboel kwijt.
Dus als je een langere periode erbij gaat betrekken, kom je ook op een heel hoog percentage uit. We zijn dus in feite gewoon het hele wilde leven aan het verliezen.
Ja, en voor diegenen die het niet geloven en zeggen het is allemaal fake news. Als je oud genoeg bent, en dat zijn wij hier dus alle drie in de tafel. Kan je nog herinneren vroeger dat als je bij een tankstation kwam, dat daar een meneer stond wiens baan het was om de voorruit schoon te maken?
Om de insecten van je voordelen. Ja, dat is niet meer nodig.
Dat is gewoon niet meer nodig. Er zitten geen accenten, of er zitten geen platte, platgeslagen muggen meer op je auto.
Dit is dan ook Caribisch gebied, want je noemde het wel, hè? Daar zit Zuid-Amerika dan ook bij.
Latijns-Amerika.
Latijns-Amerika,
ja.
Oké.
Nou ja, daar is het standaard thema natuurlijk, Matalo.
Ja, absoluut.
Nou ja, goed, als je Brazilië neemt.
Ik zit meteen te denken aan de ontbossing.
Met gigantische ontbossing.
Juist.
Ja, maar ja. Ik bedoel, elke Latino die ik ken, als hij een beest ziet, roept hij Matalo, Matalo.
Oh.
Maak hem dood, maak hem dood.
Nou ja, als we hem dan maar opeten. Maar ik denk inderdaad dat zal zeker zijn, de ontbossing. Staat daar, want je hebt een heel mooi rapport gestuurd. Staat daar ook iets in specifiek over onze eilanden? Of als je het hebt echt
nee, het
over...
Nee, staat alleen Caribisch gebied.
Oké. Okay.
Ja, als ik ook onder water kijk, dan zie ik ook veel kleinere en minder vissen dan vroeger.
Ja,
dat zal zeker. Dat zal zeker.
En de oorzaken zijn inderdaad vervuiling, ontbossing, klimaatsveranderingen, al dat soort zaken. Alles bij elkaar levert het een redelijk afgrijzelijk beeld op. Wat ze ook eventjes heel tactisch door de Wereld Natuurfonds aan het eind wordt gezegd, is van dat we er ook mee rekening moeten houden dat wereldwijd 55% van het bruto binnenlands product uit de natuur komt.
Ja.
Dus we zijn heel erg afhankelijk, wereldwijd echt heel erg afhankelijk van die natuur.
En wij nog wat meer.
En wij nog wat meer.
Zeker, zeker als we zeg maar heel erg kijken naar levensonderhoud en toerisme. Ja, nee, ik kan me voorstellen dat je daar niet blij van wordt. Ik denk dat iedereen die nu aan het luisteren is en die het rapport nog niet gelezen heeft, ga op zoek naar dat rapport. En informeer jezelf. En dan zijn we denk ik met heel veel niet zo blij op dit moment.
Nee, het rapport is erg groot zoals altijd. Maar er is op internet een 7-pagina grote samenvatting te vinden. Die erg helder, erg duidelijk is.
Oké, nou dan gaan we daar met z'n allen toch nog eens over nadenken. En dan vraag ik me inderdaad op, het lijkt me heel moeilijk om dat reversible hoek, dat is bijna niet meer om te draaien.
Nee.
Iets wat er niet, echt niet meer is in de natuur. Ja, kijk, zoals we nu hier doen natuurlijk bijvoorbeeld met coral reef. Hè, dat proberen we dan te bewaren en te kweken of op te laten groeien. Maar als je kijkt inderdaad naar bijvoorbeeld, en dan, ik weet het niet. Latijns-Amerika, dat is Guatemala toch ook? Ik kijk even naar Jeroen.
Ja, is ook Latijns-Amerika.
Jeroen, weet jij of er daar inderdaad echt dingen zijn
Jeroen,
verdwenen?
Je moet iets minder beleefd zijn en niet haar aankijken, maar de microfoon aankijken.
Is goed.
Dus er zijn daar echt, kan jij dat zien of weet je dat? Of er echt dingen verdwenen zijn?
Nee, ik heb geen details over hoe dat in Guatemala gaat. Ik denk dat ze daar wel nog iets voorlopen op ons, omdat daar heel veel natuur nog is.
Mm-hmm.
Maar nee, ik heb daar geen details over. Maar ik neem aan dat het ook daar van toepassing is.
Ja. Nou ja, dan zijn we hier met z'n allen een beetje wauw.
Ja.
Die komt weer binnen, Michiel.
Die komt binnen.
Ja, en wat daar een klein beetje mee te maken heeft, is de roep om meer budget voor het toeristenbureau Bonaire raakt een gevoelige snaar bij M21.
Nou ja, goed, dan als je de politieke gevoelige snaar raakt, dan is dat meestal van dat ze inderdaad ze zeggen van, nou ja, dat moet dus inderdaad maar gaan gebeuren.
Oh, vinden zij dat daar wat aan mag, dat ja, belangrijk is?
Ja.
Oh, oké, want dat...
Ja, ik las het inderdaad ook in eerste instantie. Dit is de kop die in Bonaire.nu stond. En toen dacht ik ook van gaat men kritisch worden op het toeristenbureau? Nee, ze vinden inderdaad dat het toeristenbureau is aan het roepen van, we hebben meer budget nodig. En M21 is het daarmee eens.
Ja, maar het groeit de hele tijd. Flamingo Airport verwelkomt bijna 5% meer passagiers in het derde kwartaal.
Ja.
Zie ik ook in het nieuws staan. Dus er komen meer en meer en meer mensen.
Beseffen jullie dat Flamingo Airport de vierde luchthaven van Nederland is?
Echt waar?
Ja. Qua bezoekersaantal is Bonaire International Airport de vierde luchthaven van Nederland.
Allemachtig. Nou ja, dat geeft al een beetje aan. Wat gebeurt hier? Al die mensen die hierheen komen. Ik vind nog steeds dat we moeten hakken in het cruiseschepen aanbod. Dat er gewoon minder cruiseschepen moeten komen.
Maar goed,
of kleinere.
Ja, maar als we dan kijken naar het vliegverkeer en we gaan ervan uit inderdaad dat die stijging vooral komt door veel meer toerisme. Hè. Corendon gaat straks hier vliegen. Je hebt hier een standje ook met de regatta. Grote sponsor heb ik ook begrepen. We hebben een Arke, we hebben een TUI. We hebben de Amerikaanse vliegtuigmaatschappijen. Helaas in mijn beleving nog steeds niet genoeg uit Latijns-Amerika. Maar oké. Dat groeit dus ook.
Ja, en waar is dan dat Blue Destination programma?
Ja, lieve schat. Dat
daar
weet
heeft
ik niet.
Iedereen scheid aan.
Ja.
Dat plan dat was er, dat was een heel gedegen plan. En dat werd door iedereen werd dat gewoon helemaal bejubeld en bejuicht. En niemand heeft er wat mee gedaan.
Nee, dat klopt. Het is een marketingtool geweest.
Het is echt bullshit geweest.
Ja, het is echt puur marketingtool geweest.
TCB heeft niks anders gedaan dan meer. En dan nu blijkbaar wil M21 nog steeds meer. Ja. En meer geld naar TCB, ja. Zodat ze ook nog meer kunnen doen. Ja. Op een gegeven moment houdt het op. Weet je, ik vind het eigenlijk wel heel erg goed dat er een krokodil in Zorobon is.
Kijk, dat is een fantastisch idee. Kom maar op.
Jongens, we gaan het eerst even over Jans hebben. Want er zit hier al iemand aan tafel die al heel tijd zijn verhaal kwijt wil. En we zouden eerst even wachten op iemand anders. Maar die is duidelijk op het water heel druk bezig.
Ja, ik heb het bericht dat Roy, die is op het water nog bezig, die komt niet.
Oké, dan gaan we met jou hebben over...
Wat de fuck Citro is.
Ja, dat is zo, leg het uit.
Dat is een goed begin. Citro, Citizen Rescue Organization. Voor mensen die de KNRM in Nederland kennen. De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Daarmee kan je het vergelijken. En zeg maar, vorig jaar hebben ze onderzoek gedaan in 2022. Van, is er behoefte aan zoiets? Want ja, in de jaren 70 is er een Citro Nederlandse Antillen geweest. Dus ook een afdeling op Bonaire. Maar dat is al zo'n 20 jaar niet meer het geval. En uit onderzoek blijkt dat er echt wel behoefte is aan een reddingsmaatschappij. Nou is het niet zo dat hier niets gebeurt. Ik kom van de douane en de douane, de kustwacht en de Kamar, die doen heel veel op het water. Maar dat is niet hun primaire taak. En er is een behoefte aan een specialistische organisatie die dat dan...
Plus dat vaak, als het inderdaad van de kustwacht moet komen, moeten ze van Curaçao komen. Dus dan duurt het even.
Nou, ze hebben hier inderdaad wel twee jongens met een boot. Samen met de boot van de Kamar en de douane kunnen ze wel heel veel doen. Maar zij hebben eigenlijk andere taken. Het is een specialistische organisatie die dat professioneel doet. Nou, daar is behoefte aan. Nou, daar is naar geluisterd. En vorig jaar is dat dan opgericht. En ja, nu wordt dat dus een vrijwilligersorganisatie met veel middelen die noodzakelijk zijn. Dus dat goed opbouwen, dat kost wat tijd. Daar zijn we nu mee bezig. Dus wij zijn nu bezig, we hebben een kleine groep vrijwilligers. We zijn op zoek naar een boot. En uiteraard de middelen die nodig zijn om zo'n boot te kunnen laten varen. Op dit moment hebben we bijvoorbeeld een vrijwilliger die zijn privéboot ter beschikking stelt voor training. Wow. En evenementen zoals nu. Er is ons gevraagd bij de zwembad naar Klein Bonaire en bij de Gatta of wij een bijdrage konden leveren. Nou, met behulp van die boot van een van onze vrijwilligers hebben we dat kunnen doen.
En dat is een ribboot, hè?
Ja, dat is een ribboot. Ik denk een meter of zes. Niet zo heel groot. Maar we hebben getraind. Even misschien wel noemenswaardig dat we van het Rode Kruis een stretcher gedoneerd hebben gekregen die op die boot goed functioneert. En in principe kunnen wij nu alles wat noodzakelijk is op het water kunnen we nu uitvoeren. En dat hebben we dan bij de swim gedaan. Gelukkig geen incidenten, heel goed georganiseerd. Met zoveel mensen is het goed gegaan, maar mooi dat we erbij konden zijn. We zijn ook gevraagd nu bij de regatta om een bijdrage te leveren. Dus wij hebben met de vrijwilligers die we nu hebben, hebben we dan 3 dagen lang 2 shifts, dus ochtend en middag, zitten we op het water.
Gewoon standby, weet je.
Ja, we zijn nu echt op het water. Ja, wat als wat gebeurt, zijn we er gewoon binnen enkele minuten zijn we bij het incident.
Maar ja, dat is als het voor de regatta. Daar heb je duidelijk een beperkt gebied. Maar stel nu, er zijn even krokodil daar gelaten. Er zijn mensen wezen duiken bij Sorbon. En die zijn door de stroom die naar de buiten gaat, zijn die aan het wegdrijven. Dat gebeurt regelmatig. Dat soort mensen worden meestal gered door de vissers. Is dat iets waarbij Citro kan worden ingezet? Want dan moet je naar de andere kant van het eiland.
Ja, nu niet. We hebben geen boot. Maar onze doelstelling is dat als wij zeg maar alles op orde hebben, dus doorgaan met de ontwikkeling die we nu aan het doen zijn. Hè, dus de fondsen werven, kijken waar subsidies mogelijk zijn. De goede training, hè, dat doen we in samenwerking met de KNRM en met de kustwacht. Dan is het wel het doel dat wij dat gaan doen.
Ja, maar dan zou je dus eigenlijk een tweede boot moeten hebben. Want volgens mij ben je wel even bezig om van...
Eigenlijk zou je dan inderdaad aan de westkust een boot moeten hebben en aan de oostkust.
Ja, tegen die tijd dat we die mogelijkheden hebben, zou je dat moeten onderzoeken.
Ja.
Maar op dit moment, ja, in principe, als je zeg maar het 5-jaar plan bekijkt, 2 boten en 40 vrijwilligers is iets dat je volledig inzetbaar bent. En dan moet je kijken waar je die boten inzet of waar je ze als standplaats neerzet. Ja.
Ja, want dat is best wel een dingetje, denk ik. Waar komen veel mensen? Er komen veel mensen bij 1000 Steps. Daar zou ik me nog kunnen voorstellen dat daar iets gebeurt.
Ja, In principe moet is heel de hele omgeving van Bonaire moet ons werkgebied worden. Ja.
En het moet dus ook snelle boten zijn.
Ja, en we krijgen wel een boot van de kustwacht, van de KNRM, sorry. Maar die krijgen we pas volgend jaar. Dus we zijn nu op zoek naar een tussenoplossing. Nou, hebben we bijvoorbeeld de kustwacht...
Ja, volgend jaar is over 3 maanden.
Ja, eind volgend jaar.
Ja.
Om het perspectief te zien. En eigenlijk wat wij graag zouden willen is begin volgend jaar al structureel aanwezig zijn op het water. Nou goed, dat is heel optimistisch. Maar ja, ik ben een optimist. Dus ik hoop dat het lukt. Mogelijk kunnen wij in samenwerking met de kustwacht, het Caribisch gebied, iets regelen. Maar dan heb je natuurlijk alleen die boot is niks. Want je hebt onderhoud, je hebt brandstof nodig. Als je daar geen geld voor hebt...
En je moet je vrijwilligers trainen.
Ja, en je vrijwilligers trainen. Nou, we hebben een trainingsprogramma samen met de KNRM. Dus dat op zich zie ik wel, dat gaat goed. En degene die we nu hebben, hebben we al mee getraind.
Ietsje dichterbij, denk ik van.
En de jongens die er nu zijn, daar hebben we al regelmatig mee getraind. Maar die training wordt dan professioneler in samenwerking met de KNRM. Maar we hopen op korte termijn dan toch een boot te krijgen. En wat we dan op korte termijn nodig hebben, is zeg maar... financiën om die boot het eerste jaar op het water te houden. Hè, in goede staat.
Ja.
Ja, hè, want als je gaat, moet het helemaal kloppen en in orde zijn.
Iedereen nou ja, als mensen inderdaad erop gaan rekenen dat jullie dat kunnen doen, dan moet je ook inderdaad zorgen dat je dat kan doen.
Ja.
Heb je ook duikers aan boord? Want die, ik heb vorig jaar meegemaakt, er waren ook mensen die hadden vanaf de kant gezien dat er iemand... Het was al avond, het liep tegen donker. Iemand die aan het schreeuwen was, aan het zwaaien was vanuit het water en vervolgens zonk. Ik las dat, ik ben er heen gereden. Daar stonden 4 of 5 politieauto's en een ambulance. En die stonden aan de kant te kijken, want niemand, er waren geen duikers, niemand was er. En die mensen zaten onder water. En ik had mijn duikspullen bij me, dus ik stond klaar om het water in te gaan. Maar toen kwam dus diegene naar boven en bleek dat er niks aan de hand was. Dat het gewoon een nachtduiker was die de aandacht van zijn buddy wilde hebben. En dat deed hij op precies de manier waarop je aangeeft dat je in nood bent. Als je... Maar goed, never mind dat. Maar waar het om gaat is dat al die hulpdiensten er waren. En die konden helemaal niks doen, want er was niemand die kon duiken om er achteraan te gaan.
Wij hebben nog niet zoveel vrijwilligers, maar we hebben er wel een aantal die kunnen duiken. En ik denk als je straks zeg maar, volledig inzetbaar bent, dan moet je ook kijken van, of je in elke ploeg die je dan oproepbaar hebt, ook een duiker kan hebben.
Ja, te alle tijden. Maar, een duiker erbij, just in case. En liefst natuurlijk 2, en dan heb je een buddy erbij. Ja. Maar als het solo divers zijn, dan kan die ook in zijn eentje wel werk doen. Maar ik denk wel dat het van enorm belang is om dat er ook bij te hebben.
Nou, op dit moment is onze eerste doel natuurlijk op het water te kunnen zijn. Ja. En zo'n duiker is wel een vervolgstap waar je over na kan denken.
Ja, want je bent wel op het water, maar op een gegeven moment moet je ook het water in, denk ik.
Ja, water in sowieso. Ten alle tijden, ja. Nee, maar in dat opzicht, dat is een fase. Dit is een belangrijke fase voor ons ook. Hè, want we kunnen nog niet doen wat we graag willen doen. Maar we moeten wel zichtbaar zijn om mensen te laten zien dat we er zijn en dat we geld nodig hebben. Dus dat is een beetje een dubbele, een beetje dilemma. Hè, want de risico is dat ze gaan verwachten dat we er al zijn, terwijl dat niet zo is. Dus het helpt wel, daarom ook bedankt dat ik hier wat uitleg kan geven. Het helpt wel omdat mensen weten dat we nog niet volledig inzetbaar zijn. En dat heel graag willen worden en dat we daar heel veel hulp bij nodig hebben.
Dat is duidelijk. En het geld wat aan jullie wordt uitgegeven is voor onze eigen veiligheid.
Ja, dat sowieso. En in dat opzicht ook hopen we ook structureel financiën kunnen krijgen door middel van subsidies. Maar dat is natuurlijk een traject wat meer tijd kost en waar we ook wat specialisten voor nodig hebben. Maar dat zou inderdaad de doelstelling om op lange termijn structureel 24 uur per dag inzetbaar te zijn. Dat ga je daarmee voor elkaar krijgen.
En wat heb je dan op korte termijn nodig? Geld?
Ja, op korte termijn een boot. Daar zijn wel mensen die bereid zijn om die te doneren, organisaties. Maar geld om die boot op het water te houden. Dat is de korte termijn.
Is niet een plan. Hebben jullie contact met Bohata hierover? Ik bedoel, jullie aanwezigheid kan het vertrouwen van toeristen hier ook vergroten. En het is in feite ook belangrijk voor de toeristenindustrie dat er een veilige organisatie is om dit te doen.
Ja. We hebben gelukkig recentelijk een nieuwe coördinator ondersteuning gerecruiteerd. En de taak van die dame is om dat soort gesprekken te gaan voeren. Met andere vrijwilligers natuurlijk. Om te kijken of daar ook mogelijkheden zijn voor ondersteuning. Want dat klopt wat je zegt. Als wij er zijn, dan kan je een beetje meer veiligheid garanderen dan er nu is.
Dus... Nou, dit vind ik een goede reden om TCB meer geld te geven, zodat die kunnen betalen voor meer veiligheid voor de toeristen.
Als ze daar dat budget voor krijgen.
Dan vind ik het goed.
Ja, dan vind ik het heel goed. Want dan betaalt dus een heel groot gedeelte. Dus wordt het dus, wat ik ook terecht vind trouwens, de lokale overheid het. En daar moet inderdaad ook een hoop geld vandaan komen. Want het is gewoon, als je als duikeiland kan zeggen van we hebben een veiligheidsorganisatie op water. Dat verhoogt je status natuurlijk wel heel erg.
Ja. Ja, ik vind het belangrijker dan een vangrail op een rechte weg. Om er iets te zeggen.
Ja.
Het is denk ik beide belangrijk. Maar ik vind inderdaad, hè, we hadden een beetje, voordat we begonnen daarover te brainstormen, ik denk wel dat er nu namen over tafel gaan waar wel degelijk mee gesproken moet worden om samenwerking en
niet
geld.
Eenmalig, en niet eenmalig,
nee,
maar structureel.
Dat moet structureel. Ja. Nou, hey Jeroen, als je het hebt over die vrijwilligers, wat voor, waar gaan jullie die vinden? Wat voor mensen zoek je dan?
We zoeken verschillende vrijwilligers. De grootste groep zullen dan de vrijwilligers zijn die op het water inzetbaar moeten zijn. Dat zijn de opstappers. Waar vind je die? Ja, eigenlijk in alle lagen van de bevolking. Maar toch wel van de douane hebben we er een paar. Van de brandweer hebben we er een paar. Dus dat zijn wel de mensen die waarschijnlijk wat eerder geneigd zijn te doen. Omdat die ervaring hebben met onvoorspelbare situaties. Maar in de support, de ondersteuning, hebben we ook vrijwilligers nodig. Bijvoorbeeld een marketing specialist. Iemand die goed is met plannen schrijven, met fondsen werven. Ja, financieel specialist. Dus die zoeken we ook. En we zijn nu in die fase dat we dat soort mensen ook allemaal binnenkrijgen. We hebben nu ook recentelijk de opleidingscoördinator kunnen vinden. En die gaat dan met KNRM in Nederland in gesprek van wat hebben wij hier nodig. En hoe krijgen we dat ook hier met goede kwaliteit.
Maar dat zijn allemaal vrijwilligers. Al mensen die onbetaald.
Ja, dat is altijd zo. Ook in Nederland zijn dat vrijwilligers. Een vroegere kennis van mij die op Vlieland woonde was daar opstapper.
Ja.
En dit soort organisaties werken altijd met vrijwilligers. En heel fanatiek.
Daar ben ik helemaal met je eens. Als ik nu kijk naar de organisatie van wij nu met de Swim naar Kleine Monaire en met Regatta voor elkaar krijgen. Want we hebben maar een kleine groep vrijwilligers. Want je kan er wel 30 werven, maar als je ze niet kan inzetten, dan raak je ze weer kwijt. Maar als je ziet wat deze groep allemaal doet, maar ook vanuit hun eigen bedrijf is bijvoorbeeld heel kleinschalig sponsoren. Ja. Drankjes, bootje, hulpmiddelen. Als je ziet hoe hard die mensen, hoe belangrijk ze het vinden om het te doen, dat is als we dat daarop kunnen voortbouwen, dan denk ik dat we wel heel ver kunnen komen.
Ja, die man op die kende we ook. Vlieland zei van opstappers komen in alle lagen van de bevolking voor. Ze hebben maar één gemeenschappelijk kenmerk. Ze zijn allemaal knettergek.
Dat wil ik nog niet zeggen.
Op een leuke manier gek, vond hij dan.
Maar ja, als ik kijk nu naar de inzet, dan sluit ik me daar wel bij aan. Van die kleine groep met wat we nu al voor elkaar krijgen, ja, is echt heel mooi. Ja.
Hey, en wat jullie zijn op het water. Jullie zijn zichtbaar vanwege jullie prachtige gele shirtjes.
Ja, dankjewel.
Ik vroeg mij af, op het moment dat er iets gebeurt, dan kunnen jullie in actie komen. Is dat zeg maar omdat jullie zien dat er iets gebeurt? Of moeten jullie wachten op het verzoek van, geen idee, kustwacht, douane, politie? Of in hoeverre nemen jullie die beslissing zelf? Op een event als vandaag, hè?
Allebei. Of meerdere, dus op zicht. Hè, we hebben op zicht via de radio en oproepbaar vanuit de organisatie.
Okay.
We hebben de eerste dag op hebben we iemand gered. Dat hoorden we via de VHF onderling contact dat er iemand onwel was geworden. Daar zijn we gelijk naartoe gegaan. En die hebben we begeleid tot aan de ambulance en die is naar het ziekenhuis gebracht. En gisteren was er een katamaran omgeslagen en dat hebben we dan zelf gezien. En dan zijn we gaan helpen om hem naar de kant te krijgen en uiteindelijk om ook weer rechtop te krijgen. Dus ook verschillende soorten ondersteuning. Dus je bent zowel de ziekenbroeder als de wegenwacht op het water.
Ja, dat vind ik mooi gezegd.
Ja,
ja en ook daarmee dus ook een belangrijke ondersteuning voor de vissers hier.
Ja, ook. Klopt. Ja, en bij grotere dingen die gebeuren, dan heb je natuurlijk altijd de partners die nu ook inzetbaar zijn, die dan weer ondersteunen.
Ja.
En in principe straks als we inzetbaar zijn, dan gaat de melding via de kustwacht, komt die dan bij ons terecht. Dan worden wij ingezet. En daarna, als wij hulp nodig hebben, dan ga je weer naar de partners die bekend zijn. Hè, de douane, de kustwacht.
Maar jullie zijn natuurlijk meer fast response dan de kustwacht.
Dat is de bedoeling. Hè.
Ja.
Het idee is ook dat jullie sneller zijn dan de kustwacht.
Ja.
Dat bedoel ik.
Terwijl de kustwacht op de kustwacht.
Nee, maar kijk.
Oh, okay. God. Kijk, ga jij maar
krokodillen dingen, hoeveel koffie heb je al op?
Ik ken mijn functie in dit programma.
Ja.
Het is ook geen wedstrijd. Het is zoals het nu gaat. Zij hebben andere dingen te doen. En ze doen het omdat er anders niks gebeurt.
Ja. Ja.
En als wij er zijn, kunnen wij eerst gaan. En als wij dan hulp nodig hebben, dan komen ze ons helpen.
Bijvoorbeeld, jullie kunnen iemand uit water halen en zij kunnen hem naar de kust brengen.
Bijvoorbeeld, ja, al dat soort mogelijkheden. Ja. Grote schepen slepen kunnen zij misschien als wij nog een kleine boot hebben. Maar dat wordt gewoon een samenwerking van dat goed samen oppakken.
En ook met Stinapa, denk ik. Want ik denk dat nu wordt Stinapa best wel vaak gevraagd om ook inderdaad te helpen op het water te zijn. In allerlei soms echt minder leuke situaties waarvan je inderdaad kunt afvragen. Tuurlijk, dat doen ze. En super vet. En dank je wel. Maar ik kan me voorstellen dat daar ook een belangrijke rol in zit voor jullie.
Ja, dat denk ik ook. Hetzelfde geldt voor Stinapa. Het zijn toppers, ze doen het. Ze maken dingen mee waarvan je denkt, nou, dat hoeft liever niet.
Er zitten al twee dames van Stinapa achter ons klaar. Ja. Die een grote grijns op hun gezicht.
Die horen het woord Stinapa aan, die spitsen hun oren.
Maar in principe is het niet hun primaire taak. En als wij dat over kunnen nemen en wanneer wij dan hulp nodig hebben, zij ons komen helpen, dan denk ik dat je een enorme goede basis legt voor de veiligheid op het water.
Top.
Nou, ik vind het een ontzettend goed initiatief. En kunnen er nog mensen, luisteraars hier die dit horen, kunnen die contact met jullie opnemen om hetzij geld te geven, hetzij hun bootjes te geven, hetzij hun vinnen, weet ik het.
Een vrije tijd.
Een vrije tijd, ja, ook dat.
Nee, dat kan zeker. We hebben sowieso een website, citrobonaire.org. Daar staat ook de manier op hoe je geld kan geven als je dat wil. Op dit moment is de werving van vrijwilligers nog niet open, maar dat komt wel weer. Dus ik kan altijd een bericht achterlaten dat je dat graag wil.
Ja.
Ik word nu in ieder geval op straat aangesproken door heel veel mensen die vrijwilliger willen worden. Dus daar word ik heel enthousiast van. Zodra wij meer duidelijkheid hebben over wanneer wij een boot op het water krijgen, gaan wij ook aan de slag met de werving en de opleiding van nieuwe vrijwilligers.
Met alles bij elkaar is heel duidelijk, er is behoefte aan jullie.
Ja, nou, dat denk ik ook.
Ja. En ook de reacties en respons die je krijgt, maakt dat heel erg duidelijk.
Ja.
Hey, hartstikke fijn dat je het hier kan vertellen. Kom snel weer terug om update te geven.
Afgesproken.
En we zijn altijd bereid om eventjes jouw tijd te geven, want dit is wel belangrijk.
Ja, nou bedankt, daar hou ik jullie aan. En bedankt dat we dit moment in ieder geval even gekregen hebben. Succes nog.
Jullie ook.
Ik ga het water op.
Ga lekker het water op.
Ja, inderdaad. Dat is misschien wat cooler dan hier. Succes. Ik heb weer een leuk nieuw plaatje. En dit is uit de top 40 van deze week. Gracie Abrams met I Love You. I'm Sorry. 2 August ago, I lied, told that you're sorry.
Ontdek Bonaire Automation, al 18 jaar jouw vertrouwde lokale partner voor ICT en beveiliging. Als HP-partner hebben we de nieuwste apparatuur en alle gangbare inkt- en toner-cartridges van HP op voorraad. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in geavanceerde beveiligingssystemen. Onze experts staan klaar om jou te helpen met persoonlijk advies en top-notch service. Je vindt ons aan het begin van de Kaya Nikiboko Zuid. Kies voor Bonaire Automation, jouw sleutel tot betrouwbare technologie.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2, Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen, 901.1.
Ja, 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 ja. Dat was een ja tegen wil je nog een koffie? En daar dat wou ik, zeker.
Daar zeg jij nooit nee
daar
tegen.
Daar zeg ik nooit nee tegen. Aangeschoven aan de tafel zijn Judith en Roxanne. En die zijn van Stinapa. En die hebben we altijd heel graag aan de tafel. Ten eerste omdat ze lekker babbelen. En nu omdat ze hele interessante informatie hebben. En ze zouden hier eigenlijk zitten om te praten over hele andere dingen dan dit. Maar ja, wat is nu het geval? Er is een krokkie.
Ja.
Dus de vraag is, hoe is het met krokkie? Ik denk dat... Laat ik het simpeler doen. Het is heel simpel. Er gaan een heleboel verhalen in de ronde. Dat het twee krokodillen zijn. Dat er één is van 6 meter. Of misschien nog wel meer. En één van 2 meter. Dat het een krokodil is die bij Fontijn uit de waterbakken ooit is gevist. Weet ik wat niet allemaal. Dat hij er al jaren zit. Eigenlijk, en nu pas eigenlijk voor het eerst gezien is. Door tenminste iemand van hier. Wat is waar en wat is niet waar?
Nou ja, wij horen natuurlijk ook allemaal de verhalen die de ronde gaan.
Hey, jij bent Roxanne.
Ja, ik ben Roxanne. Ik ben samen met het team van het Marine Park en ook met nog een aantal mensen zijn we nu gewoon elke dag bezig. Vroeg in de ochtend en dan
jij
ook in de avond aan het zoeken. Ja. Om te kijken of we dan kunnen signaleren waar het beest nu ligt. Wat meer informatie verzamelen ook over welke soort krokodil gaat het over. En een plan om hem dan ook of zij te vangen.
Ja.
Ja, het is niet zo makkelijk te zien of het dan hij of zij is, hè?
Nee, dat gaat niet zo makkelijk. Dat kunnen we eigenlijk alleen maar zeggen als we dat beest dus eigenlijk hebben gevangen. En in principe... We zijn daar echt ook heel hard mee bezig. Ik zie jullie al kijken naar mijn microfoon. Dat hebben we echt altijd, hè?
Hij is wel mooi groen, trouwens.
Ja,
pas
met de krokodil.
Snap je?
Nee, dus we zijn wel nog steeds hard aan het zoeken. In parallel zijn we ook in contact met verschillende expertengroepen. Dus vanuit de International Union for the Conservation of Nations, dus IUCN-werkgroepen. Ook de mensen van Blijdorp. En we hebben ook nog contact gelegd met mensen die dan ook echt... of in gebieden werken waar krokodillen voorkomen. Of mensen die dan meer ervaring hebben, meer kennis hebben van... hoe vang je nou eigenlijk zo'n beest? Maar ook, stel we hebben hem gevangen, wat gaan we dan nog ermee doen? Als we hem willen houden, waar gaan we hem zetten? Als we hem niet gaan houden, wat gaan we dan ermee doen? Dus dat zijn nog toch best wel ook wat gecompliceerde vragen die spelen. Behalve het, er is een krokodil en wij moeten hem vangen.
Ja.
Even over die experts. Er gaan allemaal verhalen van dat jullie speciaal mensen uit Rotterdam hebben overgevlogen. Dat is niet waar, hè?
Nee. Dat is niet waar. We hebben namelijk... het is zo dat Blijdorp die zit op Bonaire. Dat is omdat ze een Caribbean Hub aan het opstarten zijn. Dat komt vanuit het Viseitje-project, wat we ook hier hebben. Dat is ook gekoppeld aan Rofaris. En ja, het is dus ontzettend fijn om hun op het eiland te hebben. En dat we het geluk hebben dat degene die hen vertegenwoordigt ook een reptielen-expert is. Dus die ook heel veel weet over deze diersoorten. En ja, dat we daar ook gebruik van kunnen maken. En dus echt, ja, kijk, als je als Bonaire met dit soort situaties moet dealen, dan is het heel belangrijk om te kijken, wat heb je on island qua expertise? Hoe krijg je die expertise zo goed mogelijk aan tafel? En dan samen ook gewoon optrekken om te kijken van, nou ja, hoe krijgen we die krokodil dan toch eindelijk gevangen?
De vraag is ook van, wat ik heel veel hoor van, ziet hij er eigenlijk wel?
Dat is ook een hele goede vraag. De meeste krokodillensoorten die hebben ook toch iets van brak of zoet water nodig. Dus het kan zijn dat de krokodil ook gewoon van zichzelf weg is gezwommen. Dat weten we dus allemaal niet. En daarom dat we er zo hard bezig zijn met het monitoren. We hebben dus en die patrouilles die we zelf doen. Maar we hebben ook op een paar strategische plekken trapcamera's gelegd in Lak. Zodat als die dan beweging detecteren, dat we dan kunnen bevestigen inderdaad of het beest nog steeds daar is.
En of er alleen is, ja of nee?
Precies. Ja. Wij gaan er nu vanuit van één, want er is eentje gesignaleerd. In het begin gingen inderdaad verhalen de ronde van dat het een beest was van 5 meter, 6 meter. En daarna zagen mensen dus nog een kleinere, die niet 5 meter was. En daar kwam dan waarschijnlijk dat gerucht vandaan dat het er 2 zijn. Maar onze chief ranger, die heeft de mensen gesproken die het beest als eerste hebben gespot. En die denken dus ook wel dat het toch wel maar om eentje gaat. Maar het feit is dus dat deze geruchten zo snel de ronde gaan, is ook waarom wij heel voorzichtig willen zijn met het communiceren van de informatie. En niet kunnen gaan speculeren of zijn het er nu 1 of 4 of 10 en hoe groot ze zijn. Want wij kunnen alleen maar praten over de feiten en dat zijn alleen de dingen die we zelf kunnen waarnemen.
Wat ik even tussendoor zal zeggen, toch wat ik wel fantastisch vind van Bonaire, is van dat er dan zo ontzettend veel creatieve uitingen komen.
Dat is ook fantastisch. En dat we ook met z'n allen ook zo meeleven. En dat we ermee bezig zijn. Ja. Maar dat ook niet. En ook gewoon op een positieve manier. He, als je dan kijkt dat er muurschilderingen nu zijn. En dat we gewoon de krokodil. We komen overal de krokodil tegen op het eiland. Ontzettend leuke ideeën. En ik denk dat dat ook gewoon heel erg laat zien hoe wij als Bonaire zijn. We zijn een samenleving, we zijn ermee bezig. We willen wel met elkaar geïnformeerd worden. Van nou ja, wat gebeurt er nou met de krokodil? Hebben jullie hem gevonden? Overal waar wij komen, het hele team. Als we uit de auto stappen, maakt niet uit wie het is. Heb je hem gevonden? Heb je de krokodil? Ik vind het ontzettend leuk om te zien dat dit soort uitingen worden gedaan. Aan de andere kant, ja, weet je, we moeten natuurlijk ook gewoon kijken hoe verder. We hopen natuurlijk dat we hem vinden. Daar zetten we ook echt alles op in. We hebben rangers die ook speciale roosters draaien. Om dus op de juiste tijden ook te zoeken.
Dat is meestal 's nachts, hè?
Ja,
dus dat doen we ook. We zijn er elke ochtend, vroeg in de ochtend, om te kijken of we sporen kunnen vinden op de stranden. Van de gesprekken die we hebben gehad met mensen die dan meer expertise hebben in dit soort soorten, dan worden ze meestal in de vroege ochtend actief en dan weer in de avond zijn ze dan weer actief. Dus dat is ook waarom wij op die tijdstippen gaan zoeken. We hebben 2 baitstations gezet. Waar we dan ook camera's op hebben staan.
Baitstations zijn dus plekken waar voer ligt.
Plekken waar voer ligt, ja. We gaan dan ook 's avonds uitvaren met de boot, met lichten zoeken om te kijken of we hem kunnen vinden.
Ja, waar we ook heel blij mee zijn is gewoon de ondersteuning. Bijvoorbeeld op een gegeven moment, ja, je hebt te maken met een krokodil. Wij zijn natuurlijk niet uitgerust om een krokodil te gaan vangen. Daar heb je bepaalde materialen voor nodig. En die materialen
hebben
bepaalde vaardigheden. En wat we dan zien is dat bijvoorbeeld onze vissers ons dan ook echt helpen. Met dus bepaalde netten ook geven. Zodat wij een start kunnen maken met in ieder geval de werkzaamheden die we moeten gaan doen. Dus ja, dat toont ook weer aan hoe in Bonaire eigenlijk er toch wordt samengewerkt. Rondom ook een incident, want dat is het. Een incident dat we hebben in Lac. Ja, op zoek naar de krokodil.
Toch zijn niet alle reacties positief. Ik zie heel veel mensen die het er moeilijk mee hebben. Dat de alle ondernemers die daar bij Sorbonne en bij Lac zitten. Dat die allemaal moeten wachten totdat dat beest gevangen is. Ja. En God knows hoe lang dat duurt.
Nou, dat is inderdaad, dat is ook heel erg lastig. Dat zijn overigens, en dat wil ik wel heel nadrukkelijk zeggen, dat zijn beslissingen die niet door STINAPA worden genomen. Wij kunnen niet beslissen om een gebied, verboden gebied te verklaren.
Dat
is echt een beslissing vanuit de overheid geweest. Dat is natuurlijk wel in overleg gedaan met STINAPA. Dus er wordt wel overleg, er is wel overleg over, waar doen we goed aan? We hebben natuurlijk toch ook te maken met gehad, zeker in het begin, met dat we echt het gebied af moesten zetten met bewaking erbij, ook vanuit de Koninklijke Marechaussee. Omdat we te maken kregen met allerlei mensen die voornamelijk in de nachtelijke uren dan krokodil gingen vangen. Dat wil je toch ook wel. Dat is levensgevaarlijk en dat wil je ook voorkomen. Dus er moet ergens een middenweg worden gezocht. Het is heel belangrijk en dat is ook gebeurd om de stakeholders daar wel bij te betrekken. Dus er is ook de gezaghebber en STINAPA. Ze zijn ook met een delegatie naar Lac gegaan of naar Sorbonne gegaan. Om daar ook te spreken, maar ook bij Lac Cai. Om te spreken over met de stakeholders over wat er aan de hand is. Hoe het verder gaat, daar kan ik niks over zeggen. Want daar is nog geen beslissing over genomen. Dat is ook niet een beslissing die STINAPA kan nemen. Maar wat wij wel zien, en in die optiek snap ik wel dat ook de ondernemers ontzettend balen. Dit jaar is natuurlijk best een pittig jaar. Eerst de olie, dan vervolgens sargassum. Waar je toch als ondernemer daar ook een enorme kluif aan hebt om al die sargassum hem elke dag weg te staan halen. En nu dan de krokodil. Ik kan me voorstellen dat je daar niet blij van wordt. Aan de andere kant, niemand had ooit verwacht dat deze situatie zich zou voordoen op Bonaire. Dus ja, zo is het ook. We proberen keuzes te maken waarmee we goed doen. We proberen geen keuzes te maken om de ondernemers dwars te zitten of iets dergelijks. En we zijn ook echt heel blij met de support die we van hun krijgen. Want dat wil ik ook zeggen. Er is ook gewoon support altijd naar STINAPA toe vanuit deze ondernemers om ons te steunen in alles wat wij doen. En daar zijn we ontzettend dankbaar voor.
Ja. Roxanne, ik heb wat surfers gesproken en die zeiden dat ze eigenlijk al een paar jaar af en toe boeien tegenkwamen waarin gebeten was. En ze zijn er toen altijd maar van uitgegaan van dat zal een of andere dronken barracuda zijn geweest. Is het mogelijk dat deze krokodil hier eigenlijk al jaren zit?
Dat kan ik echt niet zeggen. als je kijkt naar het gedrag van het beest, die avond die we hem voor het eerst hebben gesignaleerd, was het wel heel comfortabel. Dus het was niet angstig. Het leek wel alsof het gewend was aan het gebied al kende. Dus het is wel degelijk mogelijk dat het beest al een tijdje zat en inderdaad we hem nu pas hebben gezien. Om het een beetje in vergelijking te zetten, er zijn mensen die al 13 jaar lang van lakken uitvaren en in die hele 13 jaar hebben ze misschien één keer een nurse shark gezien. Nou, we weten dat die daar zitten.
Ja.
Maar zo makkelijk zijn deze beesten vaak niet te spotten. Dus het zou best kunnen, maar daar kunnen wij eigenlijk echt niet iets over zeggen.
Hij blijft waarschijnlijk gewoon weg bij mensen.
Ja, ja. Wanneer ik net vragen bedoel, er gingen allemaal verhalen van ja, dit zijn twee hele agressieve soorten, die vallen mensen spontaan aan. Is dat zo?
Nee, dat is niet waar wij van uitgaan. Dus als je kijkt naar de historie van interacties tussen Orinoco-krokodillen of Amerikaanse krokodillen, want we zitten wel een beetje tussen die twee soorten te kijken. Ze zijn niet van die agressieve killer crocs die dan zodra ze een mens zien dan meteen je hand ervan af gaan bijten.
Ze hebben ook genoeg te vreten daar.
Er is genoeg te vreten en in principe is het grootste risico op een interactie het moment dat mensen het beest lastig gaan vallen. Ja. Dus als iemand inderdaad, zoals Judith al had gezegd, hè, de eerste avond hadden we allemaal croc cowboys die dan het beest zouden komen vangen. Dat zijn de gevaarlijke situaties. Want als je dan het beest gaat verstoren.
Ik krijg echt een oh my god gevoel.
Nou ja, ik kan je wel een anekdote daarover geven. Want ik stond dus op een gegeven moment samen met Roxanne stond ik dus op de visserspier. En we stonden daar de situatie te bekijken. En dan komt er opeens een meneer aanlopen. En die kwam vertellen dat hij dan de krokodil wel even ging vangen. Dus wij zeggen, nou ja, er staat een hek. Het hek staat er niet voor niks. Misschien beter om er even achter te blijven staan. Hè? En dan, als het aan deze meneer had gelegen, was hij er gewoon ingesprongen. Dat hebben we natuurlijk wel voorkomen. En dan gaan we een krokodil vangen. Ja, en dat was wel, we zagen ook bijvoorbeeld, toen wij daar stonden, zagen we echt de autolichten bijvoorbeeld bij Lakai van de auto's, die dus allemaal daar bij Lakai stonden met hun licht om te zoeken ook weer mensen naar een krokodil. Dus de eerste dagen zijn we heel erg bezig geweest om mensen ook echt uit het gebied te houden. Want het is voor ons heel belangrijk dat als we juist in de tijd dat het donker is aan het zoeken zijn, dat gebied rustig is en dat er dus dan zo min mogelijk mensen eigenlijk zijn om dat gebied niet te verstoren.
De eerste dagen zijn we niet bezig geweest met de krokodil te vangen, maar de krokodillenvangers te vangen.
Dat ga ik niet zeggen, maar dus we hadden er een kluif aan, ja.
Maar ook een vraag is, hoe komt zo'n beest daar? Is het normaal voor een krokodil om gewoon het ruime sop te kiezen en gewoon maar een stukje te gaan zwemmen en kijken of die ergens een eiland tegenkomt?
Ja, dat kunnen ze doen. Als je kijkt naar wat als gebied, leefgebied, beschouwd kan worden voor de Amerikaanse krokodil, dan valt het Caribisch gebied daar zeker binnen. En dit zijn dieren die gewoon duizenden kilometers over de open oceaan kunnen oversteken. Doen ze niet zo vaak, maar dat is wel iets wat ze zelf kunnen doen. Er zijn dan natuurlijk ook gevallen waarbij dan, weet je, er is een storm of een hele heftige regenval en dan wordt een dier weggespoeld en dan komt het ergens anders aan. Dat soort gevallen kunnen voorkomen. Maar nogmaals, we hebben gewoon niet genoeg informatie om echt te kunnen vaststellen. Ja. Er gaan natuurlijk ook inderdaad allemaal geruchten rond.
Ik heb het puur over de mogelijkheid. Ja. Ik zeg niet dat het zo is, maar kijk, ik voor mijn gevoel, ik had zoiets van, nou, dat zo'n beest komt echt niet even overzwemmen. Maar dat kan dus wel.
Dat
wel
kan
dus,
wel, ja. En dan vooral voor deze soorten, want het zijn in principe toch best wat grotere soorten. Je hebt in het begin waren ook een paar mensen die hadden het over de saltwater crocodile, maar dat is een hele andere soort. Komt in deze regio echt helemaal niet voor. Dat is echt een Australische soort. Maar die heeft dus ook wel op die manier verschillende eilanden in de buurt gekoloniseerd. Door gewoon eigenlijk even te gaan zwemmen.
Hoe groot kan deze soorten worden?
We weten het niet zeker, want we weten nog steeds niet welke soort het is. Maar de Amerikaanse krokodil die kan wel tot 5 meter groot worden.
Dus dan zou het een jonkie zijn?
Dus deze is nog niet zo oud, nee.
En als het een Orinoco-krokodil is?
Dat weet ik echt niet uit mijn hoofd. Dat zou ik niet kunnen zeggen. Maar ook wel soorten die toch wel wat groter kunnen worden.
Dus, maar het interessante
gaat waarschijnlijk
om
een jonkie.
Ja, dat denken we wel.
Ja. Maar het interessante is dat het is dus eigenlijk een endemische soort.
Ja, het is een native soort. Dus het is een soort die gewoon hier in de buurt tegenkomt, voorkomt. En vooral ook in het gebied bij Venezuela, daar, dat is niet zo heel ver weg van waar wij zitten, komt deze soort ook gewoon voor.
Ja, dus... Gaat de krokodil nou de Boliviaanse wolven soort worden?
Ja, dat is zeker een discussie.
Ja, ik hoor inderdaad aan alle kanten van, je laat het beest gewoon zitten, dat hoort hier. Wij mensen moeten ons daar maar aan aanpassen.
Nou ja, dat is dus iets. Kijk, we hebben nog steeds geen goed beeld. We zijn echt op zoek. In ieder geval, we zijn al dagen op zoek en we kunnen hem niet vinden. Dat toont ook aan dat er misschien dus, dat er niet heel veel zullen zijn. Want anders, dan waren we wel waarschijnlijk... een krokodil of iets soortgelijks tegengekomen.
Eén hooguit twee.
En op dit moment, waar doe je goed aan? Dat is ook weer niet helemaal aan Stinapa, want dan heb je het ook over de betrokkenheid van inderdaad onze gezaghebber, van de overheid, lokale overheid, maar ook de Nederlandse overheid. En nou ja, hoe gaan we hiermee om? Op dit moment hebben we echt afgesproken dat we alles op alles zetten om de krokodil te lokaliseren. Als we hem lokaliseren, hebben we een vangplan. We hopen natuurlijk dat hij in een van onze beetstations terechtkomt. Dus dat hij, dan hebben we hem ook gevangen. De camera's die we hebben geplaatst gebruiken om te kijken of we hem toevallig zien zwemmen. We krijgen af en toe ook meldingen. Die meldingen lopen we ook uit. Dus als mensen denken van ik hoor iets plonzen of ik zie iets. Die meldingen die pakken we ook echt actief op. En dan als we het beest hebben gevangen, dan is het ook echt de vraag natuurlijk aan onze overheidsinstanties, maar ook aan de experts, van hoe gaan we hier nu mee verder? En als ze hem niet vangen, dan kom je op een gegeven moment wel in de realiteit ook terecht, dat je zal die baai ook moeten openen. Op een gegeven moment moet die open. En dan is het dus van, hoe kan je er dan dus, hoe kan je toch genieten van de baai in de wetenschap dat je wellicht dus ook een krokodil tegen kan komen. Dat zijn dingen, daar moet nog verder over worden gesproken. Er moet verder worden gekeken hoe we dat dan verder gaan oppakken.
Heel stiekem, Michiel. Hoe hoop jij dat hij volgende week nog niet gevangen is? Hè?
Ik hoop stiekem dat hij volgende week nog niet gevangen is. Want ik was een beetje ziek. Ik was begonnen aan een liedje. Maar zover is het nog niet.
Ik kijk er wel naar uit naar dat liedje van jou.
Ik heb twee coupletten, heb ik. Maar ik moet er nog twee coupletten schrijven. En de muziek nog even regelen. Wie weet volgende week.
Dus gewoon deze week nog niet vangen.
Ik zou hem ook gewoon combineren dat liedje met een mooi nieuw groen drankje of zo.
Ik denk dat je hem nog niet... Ik denk dat je hem nog niet gaat vangen in die week. Want ik heb daar zelf wel eens een keer gedoken. Op zoek met een metaaldetector op zoek naar een ring. En als je daar in het diepere gedeelte zit, je ziet geen hand voor ogen. Het zit er wel vol met kreeft. Dat vind ik krokodil ook gezellig. Vreet ongetwijfeld af en toe een flamingo of een pelikaan. Nee.
Maar dat is een natuurlijke cirkel, weet je. Ja, uiteindelijk, sommige flamingo's worden opgegeten. En soms een zeeschildpad ook. Ja, wel, zolang als dat in de natuur gebeurt, dat is wat het is.
Ja, alleen te sneu voor STCB. Want die doet zo hun best voor die schildpadden. En dan komt hier gewoon een beest zomaar. Ja,
dankjewel.
En die denkt van, lekker gewilde koeken. Dat is het wel. Ja. Ik ga even een plaatje draaien. En het moet natuurlijk wel een beetje toepasselijk zijn. Dus ik heb Elton John met Crocodile Rock. Ook zo gezellig kan een krokodil zijn als je er een Crocodile Rock van maakt.
Dit is echt nostalgie voor mij, hoor.
Ja, dat zal wel. Dit is echt een voor mijn tijd nog.
Dit was een plaat die ik draaide toen ik als jochie begin jaren 70 in Suriname woonde.
Ja, ja, ja.
Dit was,
daar had je die krokodil ook, hè?
Dit was toch een plaat van Don't Shoot I'm Only the Piano Player? Van die plaat komt hij toch vandaan?
Dat zou zomaar kunnen, ja.
Die heb ik Suriname helemaal grijs gedraaid.
Elton John in elk geval. Willen we doorgaan over die krokodil? Is het, of hebben we daar...
Ik vind eigenlijk dat we daar nu wel genoeg over gehad hebben.
Ja, hebben we het genoeg over gehad?
Het is groen en plonst.
Je hebt wat draaien.
Ja, ik had... Ik kan een tuntje draaien.
Oké.
Het is een beetje om ons lekker te maken alvast.
Dat is een beetje om jullie lekker te maken
Nou, het erge is, wij hebben natuurlijk al een coupletje mogen tekst horen. Ja, en toen
de eerste twee coupletten is het enige wat ik had.
Ja, en dat is geweldig.
Maar ik weet niet eens of ik nog wel twee coupletten kan schrijven. En als nou blijkt dat het volgende week allemaal open is, dan is het niet eens meer toepasselijk.
Dus zeg nou die twee coupletten.
Ach, jezus. Nou, oké. Ik zal het even opzoeken. Goed, wat ik had geschreven was ongeveer dit. Ik ga proberen dit live te doen. Ik ben Krokkie, de krok van Sorbonne. Ben komen zwemmen vanuit de Amazon. Ik kwam binnen ter hoogte van Lakai. En nu mag niemand meer surfen in de baai. Sisa, sorry, sorry, Sorbonne. Sisa, sorry, sorry, Sorbonne. Ik eet flamingo's en soms een pelikaan. Ik ben een soort van waterleguaan. Ik lag te chillen s'avonds in de plas. En dus mag niemand meer koffie op terras. Sisa, sorry, sorry, Sorbonne. Sisa, sorry, sorry, Sorbonne. Dat had ik. Wow. Daar moet ik dus nog twee coupletten bij verzinnen. Dus we zijn er nog niet.
Ik zou helemaal niks erbij verzinnen. Ik zou zeggen vanavond draaien in de club. ik denk dat mensen even losgaan.
Gewoon, ja. Gewoon zo uitbrengen. Zoals, ja. Gewoon een eindje aan de muziek draaien. Helemaal goed.
Maar goed, ja, dus dat liedje ga ik dus niet meer zingen volgende week als alles open gaat in de komende week. Maar zo niet, dan heb ik dus dit.
Goed. Fantastisch. Ik vind hem ook fantastisch. Ja. Ik vind inderdaad echt. We hadden het eigenlijk over dat heel veel mensen. Jij zei het ook al, Judith. Heel veel mensen zo creatief hier op het eiland. Met muurschilderingen, met t-shirts. Met weet ik veel wat voor maffigheid. Maar dit is inderdaad. Dit overtreft wel, vind ik.
Ja, dit is heel vet. Maar goed, dit is zo bizar. Daar moet je natuurlijk eigenlijk iets mee doen. Hè? Dat is het dan.
Nee, dat snap
maar,
ik.
Maar ik wil nog eventjes, heel eventjes hebben over dat artikel wat in de Antilliaans Dagblad stond. Want dat was een iemand die er verstand van heeft.
Ja, en die zei van, jongens, het hoort hier thuis.
Het hoort hier thuis. Je zou het warm
welkom moeten noemen.
Eerlijk, het is me een beetje voorbij gegaan. Dus niet helemaal, nee.
Even kijken hoor.
Maar die zei, de krokodil hoort thuis hier.
Hij zegt dat die marine-ecoloog de bro.
Oh, Dolf de Brot, ja, oké.
Dolf de Brot, die zegt van, jongens, deze mysterieuze grote krokodil hoort gewoon in dit gebied thuis. Laat hem alsjeblieft zitten.
Dat klopt, hij heeft ook contact opgenomen.
Ja, hij heeft ook contact met ons opgenomen. Hij heeft ook contact met ons opgenomen. En het is wat ik dus eerder zei. Hè. Als je kijkt naar wat het leefgebied van de krokodil zou kunnen zijn, dan valt het Caribisch gebied daar ook wel tussen. We hebben volgens mij de enige andere record van een krokodil op de ABC-eilanden is van de jaren 1930 op Klein Curaçao. Maar daarnaast hebben we nooit kunnen een geverifieerde observatie gedaan van die krokodillen. Dus het zou best kunnen dat ze hier ooit wel voorkwamen, maar niet meer in de soort van 500-600 jaar waar wij dan van weten.
Wat hij in feite suggereert in het artikel is van, jongens, vangen dat beest, een zinnetje geven en weer loslaten.
Ja, nou ja, maar dat zijn dus dingen, daar hadden we het net eigenlijk ook al over. Dat zijn dingen, daar moeten we dus met elkaar naar kijken. En waar het eerst om gaat, is dat we moeten vangen. Want we weten op dit moment nog steeds niet welke specifieke soort we over spreken. Dus het is belangrijk om daar wel achter te komen. Want dan weten we ook meer over, nou ja, wat het effect is van zo'n soort op het gebied waar die nu zit.
Ja, zeker als het een Orinoco-krokodil is, die zijn enorm zeldzaam. Die zijn bijna uitgestorven.
Ja, er zijn minder dan 200 exemplaren van over. Dus als er hier eentje zit, dan zou je die waarschijnlijk niet hier willen houden. Want die kan zich dan niet voortplanten.
Ja. Maar dan gaan we er toch al een tweede bij halen.
Ja, dan gaan ze hier in de baai voortplanten.
Ja,
is ook een overweging.
Hebben we gewoon een troetelkrok.
Ik heb mijn persoonlijke meningen daarover. Maar in feite is nu de opdracht die aan ons is gegeven, is om het beest te vangen. En dan gaan we kijken met z'n allen hoe we dan daar verder mee omgaan. In principe, ja, ik vind al die grote apex predators heel leuk. Dus ik zou het fantastisch vinden om een krokodil in lak te hebben.
Ja, ik dus ook.
Ik wist het.
Ik dus ook.
Maar dat is nu niet de opdracht die aan mij is gegeven.
Nee, dat begrijp ik.
In principe, als wij kijken naar wat wij weten en het gedrag van dit soort beesten, zolang mensen het niet lastig gaan vallen, is het risico echt heel, heel klein. Maar mensen...
Zijn mensen.
Zijn mensen.
En willen graag dichtbij komen.
En zijn veel gevaarlijker dan krokodillen.
Ja. Uiteindelijk, in gedrag vaak. Ja,
ik heb nog één vraag over die krokodil.
Ja.
Stel nou, het is een vrouwtje.
Ja.
Het is een reptiel. Sommige reptielen kunnen we voortplanten zonder dat ze er een mannetje bij nodig hebben.
Klopt.
Zou dat voor deze krokodil ook het geval kunnen zijn?
Nog niet, want als het is een van die twee soorten die we vermoeden dat het is, is het nog te klein om zich voort te planten.
Ja, dus het is niet zo dat als het een vrouwtje is... Dat ze,
er nu al eieren liggen in
lachen. Nee, maar dat ze op een gegeven moment... Stel, hè, zij is zij en ze is hier al 3 jaar... en ze gooit er nog eens een keer 3 jaar tegenop... dat ze op een gegeven moment zegt, nou, ik kom geen mannetje tegen. Het gaat vanzelf.
Er zijn inderdaad veel reptielen die kunnen parthenogenesis doen. Dus dan kunnen ze eigenlijk gewoon met zichzelf baby's maken. Maar dat gebeurt meestal alleen in hele uitzonderlijke gevallen.
Ja, nou hebben we hier wel een uitzonderlijk geval.
Nu hebben we hier een beest in een gebied waar wij hem in ieder geval nog nooit hebben gezien. Het zou best kunnen, maar ik denk dat, dan lopen we de feiten echt ver, ver, ver vooraf.
Ja, maar het is dus niet uitgesloten.
Het is niet uitgesloten, nee.
We moeten verder.
Maar we lopen heel ver op de feiten vooruit.
Ja, het is, we moeten verder. Zo is dat. We sluiten het krokodilverhaal even af nog met een liedje. Nee, niet dat liedje. Bill Haley en zijn Comets. See you later, alligator. En daarmee is wat mij betreft nu even het krokodilverhaal afgesloten. Tot volgende week. Maar er zijn nog veel meer. Want eigenlijk zitten jullie helemaal niet voor de krokodil. Want voordat de krokodil was gezien, hadden we al afgesproken dat jullie langs zouden komen. Want jullie hebben een heleboel andere dingen te vertellen.
Ja.
Alleen jullie hebben ons niet van tevoren verteld waar dat over ging. Dus ik ben benieuwd. Ik zit achterover. Bestel nog een koffie.
Je hebt 20 minuten.
We hebben 20 minuten. Oké. Nou, ik weet altijd dat jullie beter zijn in de onderwerpkeuze dan wij. Hè? Want wij blijven mensen vast in Napa. Dus we dachten het is altijd goed om even te vertellen over de regatta. Wat we dit jaar hebben gedaan is... we hebben gewoon echt een druk programma natuurlijk op water. En dat wordt wel echt mogelijk gemaakt. En bij deze ook een shout-out naar iedereen die hier vandaag op het water dobbert. Om te zorgen dat de downwinder en de bootfeest en de zeiltochten allemaal in goede orde verlopen. Waar we heel blij mee zijn is ook dat we nu voor de bootfeesten gewoon goede samenwerking hebben met vaste partners. Zodat we ook kunnen zorgen dat elk jaar weer een beetje groter, mooier en nog beter gaat. Ja, en wat vinden jullie van de regatta tot nu toe? Gaan jullie nog een feestje vieren? Ga je ronddobberen?
Ik heb er niks van gezien. Ik heb eigenlijk de hele week ziek in mijn bed gelegen. En als deze show voorbij is, dan ga ik zo snel mogelijk naar huis om weer terug mijn bed in te gaan.
Oei, oké.
Ik zit hier echt eventjes alleen maar onder de zinspreuk, the show must go on.
Ja.
Is misschien ook wel een beetje te horen aan mijn stem. Maar, ik ga er dit jaar helemaal niks van mee krijgen. Behalve dit.
Nou, hartstikke jammer, want wij zijn al geweest, hè?
Ja, we zijn zeker geweest.
Ja, je hebt ook hele kleine oogjes.
Nee, helemaal niet, want het was eergisteren. Het was niet, niet gisteren. Dus die gaat niet op, die vlieger.
Als het eergisteren was, dan heb je echt goed je best gedaan.
We hebben heel goed ons best gedaan, sowieso. Dat doen we altijd. Hè? Live to the fullest.
Hey, hoeveel mensen hebben jullie nu op het water zitten?
We hebben op dit moment in ieder geval 1 boot met 4 rangers. Dan nog een boot met rangers. Dan hebben we natuurlijk ook altijd rangers die we op land houden om ook bij te springen. Dus we werken op dit moment met een team van 10. En die zijn eigenlijk, waarbij natuurlijk nu dus ook dan 2 mensen eigenlijk met focus op de krokodil bezig zijn. Maar die pakken dan het zuiden ook op gedurende de dag. We hebben op dit moment een team van 10 mensen die echt eigenlijk volle bak met focus op regatta bezig zijn.
Wow.
Ja.
Zijn er al, ik hoop het niet, maar zijn er incidenten al geweest? Of zijn ze al in actie moeten komen deze dagen?
Nog niet. We hebben wel natuurlijk, als we de regatta... de regatta moet natuurlijk ook, er moeten ankers klaar worden gelegd, er moeten blokken worden geplaatst, moeten zorgen dat natuurlijk alle boten ook daar op die lijn kunnen vastmaken. We hebben dit jaar ook een lijn voor jetskis. Dus in die optiek, dat geeft wel zijn voorbereiding. Daar zijn we ook niet alleen deze week mee bezig, daar beginnen we al eerder mee. Dan heb je natuurlijk je afstemming met je maritieme hub, het havenkantoor. Hoe gaan we om ook met de mensen die per boot van buiten komen? Waar gaan die heen? Dus
de maritieme hub.
Maritieme Hub is een samenwerking tussen de douane, de Koninklijke Marechaussee en de Kustwacht. En ook de politie. En waar nodig dus die NAPA. En dat gaat echt over patrouille op water. Wat natuurlijk ontzettend belangrijk is voor ons, is dat we willen een bootfeest. Hartstikke leuk. Maar het is heel belangrijk dat er geen boten hard heen en weer gaan varen van en naar dat bootfeest. Want die boten zitten vast op een lijn. Als het heel erg gaan deinen, dan klappen die boten tegen elkaar. Dat geeft gevaarlijke situaties. Dus op dit moment ligt daar een boot van de Maritieme Hub en een boot van Stinapa om ook te bewaken dat dat goed gaat. Om dus die veiligheid ook in acht te nemen voor zowel mens als natuurlijk ook natuur. Ja.
Nee, het lijkt mij inderdaad heel nodig. Een vraagje. Je hebt het inderdaad over die Maritieme Hub. Stinapa wordt hier natuurlijk veel al gezien als natuur en natuurbeleid. Wat jullie nu noemen, wat jij nu noemt, Judith, is inderdaad ook veiligheid van mensen, boten tegen elkaar. Daarvan zou iemand zomaar met 6 bier op kunnen bedenken. Zo, waar bemoei jij je mee? Jij moet je inderdaad met of de krokodil of de kreeftjes bezighouden. Maar niet met mij.
Sorry, dat krijg je.
Je zei krokodil.
Je zei krokodil. Ik denk ik zie mijn kans.
Juist. Hey, maar hoe zit dat? Hoe zijn de reacties? Nou. Of hoe gaan jullie daarmee om?
Nou, wat ons is opgevallen. En het is goed dat je dit ook aangeeft. Want we hebben natuurlijk ook dat incident gehad met de duiker en de boot. Die duiker heeft geraakt. Hè? Dat is ook gebeurd. En dan krijgen wij altijd als Stinapa te horen van, ja, jullie zitten op het water ook voor de veiligheid. En dat klopt. Wij nemen de veiligheid van mensen ook serieus. Want de mensen zijn in het Bonaire Nationaal Marienpark. En als je gaat kijken naar onze beheerovereenkomst, staat heel duidelijk dat we ons als goed burgervader, traditionele oude woorden, maar in ieder geval voor ook moeten inzetten voor de gebruiker van het Bonaire Nationaal Marienpark. Als we het echt gaan hebben over veiligheid op water, de waterveiligheidsverordening van Bonaire, dan is die niet gemandateerd naar Stinapa. Die is echt gemandateerd naar het havenkantoor en vandaar ook de Maritieme Hub, die dus ook patrouilleren op waterveiligheid, onder andere, want die patrouilleren ook op andere zaken. Op het moment dat er iets met waterveiligheid gebeurt in hete daad, dus dat we er echt bij zijn, dan kunnen wij best optreden. Dat kunnen we vanuit ons mandaat, dat we ook buitengewoon agenten van de politie hebben. Maar in principe met alle meldingen die mensen maken over waterveiligheid, is het voor ons heel belangrijk dat we weten datum, tijd. Dat weten we meestal wel. Maar ook een bootnummer of een bootregistratie, zodat wij die melding verder door kunnen zetten naar het havenkantoor. Want het havenkantoor kan dan op basis van die gegevens, bootnaam, bootregistratie, kan dan contact opnemen met de eigenaar. En dan kan dus zo'n zaak, waar je dus echt sprake hebt van waterveiligheidssituaties op water, ook verder goed in de handhavingsketen worden belegd. Dus ja, Stinapa speelt een rol, maar Stinapa speelt niet de eerste rol over waterveiligheid. Want inderdaad, onze organisatie draait om de bescherming van de natuur en eigenlijk ook wel een klein beetje de milieu wat we hebben langs de kust.
Ja, goed antwoord.
Park, duidelijk. Ja. Jij zou wel advocaat moeten worden of zo.
Hey, dat is waarom ik recht heb gestudeerd.
Ik kan het zeggen. Het is te horen dat je recht gestudeerd hebt.
Ja, juist. Absoluut.
Ja, maar het kost ons ook, weet je, wij hebben elk jaar maken wij dus, om een beeld te geven, maken we dus zo 30 plus, dus richting de 40, incidentrapporten. En die incidentrapporten gaan allemaal naar het havenkantoor. En dat gaat heel vaak over dit soort situaties. Dus meldingen die we krijgen, waarbij we het echt hebben over waterveiligheid, jetskis die hard heen en weer varen, in het mooringveld of juist langs de AMO. Maar voor ons is het zo belangrijk dat als mensen melden, dat ze ook begrijpen dat we echt een bootnaam en een bootregistratie nodig hebben om iets te kunnen doen. Want anders zitten wij te kijken naar dat stipje op die foto. Ja, en daar kunnen wij heel weinig mee. Ja.
Maar om eventjes heel duidelijk te maken, jullie registreren overtreding, maar sanctioneren het niet. Dat doet het havenkantoor.
Ja, maar daar hebben we wel afspraken over gemaakt. Dus het is zo dat als wij een incidentrapport indienen, dan wordt er contact gezocht met de eigenaar van de boot. En er wordt besproken wat er is gemeld, wat er is gezien, wat er is gebeurd, om mensen te informeren van, hé, zo moet je niet op het water je gedragen. Als mensen zich dan door blijven gaan en er komen meerdere incidentrapporten op jouw bootregistratie, ja, dan uiteindelijk kan het zijn dat je bootregistratie wordt ingetrokken. En als je dan vaart, krijg je te maken met de Maritieme Hub.
Ja. Die jetskis, komt dat vaak voor? Want kijk, jetskis zijn natuurlijk dingen, meestal zijn het jonge mensen die erop willen. En die willen vooral gezien worden.
Klopt.
Die dingen zijn al aan zichzelf niet zo superleuk. Maar het is vooral heel erg leuk om te zien hoe stoer je bent als je op dat ding zit. Dus die komen vaak veel te dicht onder de kust.
Ja,
nou, heb ik het idee, hè?
Ja, nee, dat is zo. Want als je gaat kijken naar de snelheidsregels, dan mag je gewoon maar 10 kilometer in het Bonaire Nationaal Marienpark. Dus dat is in de eerste 75 meter van de kust, om het even makkelijk te houden. Want waterdiepte, niemand kan dat meten. Maar dus in die eerste 75 meter, dat is vaak het lichtblauw. En dan voorbij waar het lichtblauw en het donkerblauw elkaar raken. Ja, daar moet je dus niet hard varen. Want dan creëer je gewoon gevaarzetting voor andere gebruikers. Maar ook voor de natuur die daar is. Want uiteindelijk kan dat ook een effect hebben op het leven wat gewoon voorbij komt zwemmen in die zone. Betekent het dat je er niet mag zijn met een boot? Nee. Je mag dus wel met je boot door lichtblauw varen, maar stapsvoets.
Ja, heel langzaam.
En langzaam. En dus op een bewuste manier. Natuurlijk mag je, nou ja, als je wil stunten, doe dat dan meer in het donkerblauw, maar meer ver weg van de kust. Ik snap dat het wellicht minder leuk is, maar hou wel echt die veiligheid van anderen in acht. Ja. Ik bedoel, we zijn nu opgeschrikt over wat er kan gebeuren als het misgaat, ook op Bonaire een paar weken geleden, hè, met dat conflict. Laten we alsjeblieft dat met elkaar voorkomen en toch het leuk hebben op het water, maar
wat is daar precies gebeurd?
Wat is er gebeurd en wat is het vervolg geweest?
Nou, wat er is gebeurd is dat we hadden te maken met een duiker die eigenlijk in het lichtblauw, in het ondiepe water, aan het duiken was.
En aan het oefenen was,
ja. En een boot die werd bevaren en die dat niet goed had gezien.
Was het een boot of een jetski?
Nee, wat ik te horen heb gekregen was het een boot. Dus okay. Een plezierboot. En die was aan het varen. Nou, het is natuurlijk niet zo dat je dus niet in dat lichtblauw mag varen. Ja, de snelheid is wel belangrijk in het lichtblauw. Dus vaar absoluut niet te hard. Maar wees ook bewust als duiker van dus toch, zeker als je duikt in hele druk bevaren gebieden, van je zichtbaarheid. Dat men je wel ziet. Kijk, hier wordt natuurlijk, ik wil niet over ingaan te veel over wat er over weer allemaal wordt gesteld. Maar waar het gewoon op neerkomt is dat als je gaat kijken in het Bonaire Nationaal Marienpark, het wordt steeds drukker. We zijn met meer mensen. Er komen alleen maar boten bij. Er komen echt niet minder boten naar het eiland. Het wordt dus drukker op het water. Hou rekening met elkaar. Zorg ervoor dat je met elkaar nadenkt over wat je doet. En dat is ook de boodschap die we hebben met de regatta. Hou het leuk, zodat we dit volgend jaar met elkaar weer kunnen doen. En dat we het nog mooier kunnen maken. Want om dit soort dingen te kunnen doen, heb je een enorme inzet nodig vanuit je handhavingsketen, vanuit de mensen van Stinapa, om dit ook allemaal te organiseren voor het eiland.
Klaro.
Er wordt even stil van.
Het ratelt, jongen. Je zou het programma moeten overnemen.
Ik niet zeg.
iets anders. Sargassum. Daar had je ook nieuws over.
Ja, ik ben net terug. Van het weekend teruggekomen. Ik mocht ons eiland vertegenwoordigen namens de Europese Commissie rondom Sargassum. En wat we natuurlijk zien, het was een conferentie in Grenada. En ja, wat we zien is dat de Europese Commissie toch wel echt begint te erkennen dat Sargassum regionaal een enorm probleem is. Als je gaat kijken naar Bonaire, hoeveel ton sargassum hebben wij?
Oh nee, we hebben in principe heel veel sargassum voor Bonaire. Maar als je vergelijkt met hoeveel er in de hele regio is, krijgen we echt minder dan 10% van al het sargassum dat daar is.
Ja, kortom, bij ons valt het eigenlijk nog mee.
Het valt mee qua hoeveelheden. Maar als je kijkt naar het overlast dat het creëert, is het toch wel iets dat we dan wat beter, of ja, we pakken het nu al best goed op vergeleken met in het verleden.
Waar eindigt het allemaal?
Ja,
het komt voorbij. We krijgen een stukje. We zitten de oostkust mee grotendeels.
Ja,
dus,
het gaat door naar Mexico, naar Florida. Er zit allemaal daar ook in dat soort landen. En op een gegeven moment gaat het afbreken.
Ja, maar daar hebben ze echt niks te lachen. Want daar komt echt veel meer binnen. Ja. Met alle bijbehorende gezondheidsrisico's van dien.
Ja. Nou ja, dat is ook, daar ging deze conferentie over. Want als je dus spreekt over Bonaire, wij hebben dit jaar, en we hebben niet alles eruit kunnen halen, ongeveer zo'n 85% van het sargassum hebben we binnen 3 dagen uit het water gehaald dit jaar. Daar is ons team meer dan 1300 uur mee bezig geweest. Alleen maar scheppen hebben we het dan echt over. Dus scheppen van van sargassum. En dan kom je uit op zo'n 1400 ton sargassum wat we eruit hebben gehaald. Maar als je gaat kijken dus naar Mexico, dan zit je op 20.000, 30.000 ton per jaar. Wat ze er al uithalen. Ja. En wat je ziet eigenlijk in de hele regio is dat sargassum dus enorm toeneemt. Dus oftewel, het neemt niet af. Wij monitoren dus hoeveel uren we werken, wat we inzetten, hoeveel ton we eruit halen. Het zijn altijd circa's. Het is nooit helemaal specifiek. Tuurlijk. Exact. Dat kan niet. Maar we hebben daar een beeld van. En ja, wat we weten is dat de komende jaren gaan we alleen maar meer sargassum moeten scheppen. Het gaat niet afnemen. Nee. Als we afname hebben, hebben we misschien een keer geluk. Vorig jaar was een soort gelukjaar, maar we waren nog steeds iets van 30 dagen bezig, ja. Volle bak scheppen. Dit jaar was het meer. Dit jaar zitten we op rond de 45 dagen. Maar ja, wat deze conferentie doet, is eigenlijk dat de Europese Commissie zegt, kunnen we nu niet in de regio een valorisatiemodel bedenken voor sargassum?
Valorisatie, dat is een mooi woord.
Dat is een mooi woord. Er geld aan verdienen dus. Ja. Hoe kunnen we er geld uithalen? Kunnen we het duurzaam maken? Nou ja, en waar dus over wordt gesproken is dat men dus eigenlijk een internationaal framework moet gaan maken om te kijken hoe kan je nou sargassum oosten op zee. Dat betekent niet dat we de Sargassumzee gaan oosten, want dat gaat mijn collega uitleggen.
Ja, nee, ja. Wij hebben het over nu dat er soort van twee plekken zijn waar sargassum voorkomt. Je hebt de Sargassozee, dat zit meer in het noorden. Zit daar al sinds de tijd dat Columbus ging varen en waarschijnlijk daarvoor nog. Een hele productieve ecosysteem van belang voor schildpadden en vogels en dolfijnen en van alles. Daar gaan we met z'n allen niet aan zitten, want het is ook een waardevolle ecosysteem. En het sargassum dat bij ons belandt, dat komt uit een gebied in het zuidelijke helft tussen Zuid-Amerika en Afrika. Die heet de Greater Atlantic Sargassum Belt. En elk jaar eigenlijk rond deze tijd, dus wij beginnen nu al met het monitoren van oké, hoe zit het met het sargassum en wat zijn de voorspellingen voor volgend jaar, begint de sargassum weer op te bloeien. Dus dan gaat het zich echt heel veel vermenigvuldigen. En op een gegeven moment gaan dan stukjes daarvan afbreken en die drijven het Caribisch gebied binnen. En wat we nu zien dus, is dat die Greater Atlantic Sargassum Belt, dat nieuwe stukje sargassum, het wordt elk jaar groter. Daardoor krijgen wij als Bonaire elk jaar ook veel meer sargassum. Maar je ziet het overal in de regio dat de hoeveelheid sargassum neemt toe. Maar ook de duur van het sargassumseizoen neemt toe. Dus het kan best zo zijn voor sommige plekken dat het misschien gewoon het jaar lang, een hele jaar door sargassum bij blijft aanspoelen. Nu hebben wij een beetje het geluk bij het ongeluk dat we niet echt stranden hebben waar sargassum aanspoelt. Het is voornamelijk in de baaien. Dat maakt het een beetje makkelijker op sommige aspecten om te oogsten. Maar op andere aspecten maakt het ook veel moeilijker om het sargassum te oogsten.
En als je dat dus gaat doen, dan zou je dat echt moeten doen op basis van je monitoring tools. We weten de stroompatronen van sargassum en hoe je dat eruit gaat halen. En dan heb je het dus over, dan kom je dus op dat model. Dan heb je het dus over van als het eruit is, hoe ga je dat dus uittransporteren? Want op Bonaire gaan we het nooit verwerken. Daar hebben we veel te weinig sargassum voor. Maar hoe gaan we dat nou wegkrijgen en zorgen dat er in de regio in ieder geval iets gaat gebeuren met die sargassum, anders dan het dumpen op je landfill?
Ja, want je zou er mest van kunnen maken, heb ik begrepen.
Van alles.
Ja, wij hebben op Bonaire meegedraaid aan studies om te kijken inderdaad of je er mest van kon maken. Maar het sargassum is eigenlijk ook een beetje als een spons. Dus alles wat wij in het water gooien, absorbeert het sargassum ook. En daar kwam dus uit dat er sommige zware metalen en chemicaliën die gevaarlijk kunnen zijn voor mensen, dat de concentraties in het sargassum heel hoog zijn. En op het moment dat je mest ervan maakt, dan zit het ook in het mest.
Ja.
En een gedeelte
en dus
daarvan
uiteindelijk in je eten.
Ja. Maar er zijn wel mensen aan het kijken naar allerlei andere dingen die je dan ook zou kunnen doen met sargassum. Bouwplaten, biofuel, weet je, al dat soort dingen. Alleen, ik denk dat we nu wel steeds meer richting het punt gaan waar je ook een sluitende business case over kunt sluiten. Voor Bonaire gaat dat nooit zo zijn, want wij krijgen veel te weinig sargassum. Ja. Maar als je meer gaat kijken naar de regionale aanpak, dat je het als regio opvangt en dan op specifieke plekken misschien extraction point zet waar je weet van, als het sargassum hier voorbij komt, gaat het sowieso aan land. Dus dan gaat het sowieso verrotten. En dat je daar dan een economisch model om kunt hangen. Ja. Wat dan ook de eilanden helpt om minder sargassum influx te krijgen.
Ja. Maar goed, die sargassum die komt altijd aan de oostkust. Ik vraag me wel. Ik vind het heel knap van je dat je 85% uit het water weet te trekken. Want als ik zie die rotsen waar ze af en toe op komen, dan denk ik, je zal maar daar naar beneden moeten klimmen om dat bij elkaar te halen.
Bonaire is leidend als het gaat om sargassum. Als je dus kijkt in de regio naar de oppak van sargassum, dan is Bonaire een voorbeeld voor andere eilanden en zelfs andere landen. Omdat die kijken echt van, hoe kan het nou dat op Bonaire zo goed loopt?
Dat mag je in je zak steken.
Ja, dat klopt. dat mogen we als team zeker in ons zak steken. Want waar dat door komt, is omdat we een uitvoeringsinstantie hebben. We hebben een instantie die bezig is met de natuur. Daar werken mensen die gewoon beseffen, sargassen moet eruit, natuurbescherming. En als je het gaat beleggen dus in je overheid, dan kom je daar niet. Dus je hebt dit soort instanties nodig om succesvol te zijn met je sargassenaanpak. Ja.
Nou, daar hebben we gelijk weer een voorbeeld van waar Bonaire dus belangrijk in kan zijn.
Zie je wel dat we af en toe voor kunnen lopen? Ja, ja, ik vind het heel mooi. Ik vrees dat de tijd op is.
We hebben nog 1 minuut.
We gaan er een eind aan breien. Hartstikke bedankt dat jullie zijn geweest.
Dank je.
Natuurlijk ook ontzettend dank aan Jeroen van Citro dat hij hier is geweest. We hebben gelukkig wel wat nieuws kunnen bespreken. Ongetwijfeld ook weer nieuws dat we niet hebben kunnen bespreken. Maar dat vinden wij dan niet belangrijk genoeg of zo.
We vinden het wel belangrijk genoeg. Maar
anders schrijven we door naar volgende week. Ja, who cares. Volgende week zijn we er dus weer. Zometeen na 2 uur hoor je Ron Gijzen met...
De
Klaar tot 20, zo heet dat inderdaad. Doet hij dat nog steeds?
Ja, doet hij nog steeds.
Ja, ik weet het nooit. Wij zijn er dus wel weer volgende week van 12 tot 2. En dan gaan we het ongetwijfeld weer over die krokodil hebben.
Oh, nou, hè?
Als je tijd hebt, als je hem gevangen hebt, moet je komen. Dat snap je, hè?
Als we hem vangen, dan komen we met alle plezier volgende week erover vertellen.
Oké, in ieder geval zing ik mijn liedje af volgende week. Dat is dan zo. Dus, ik zei krokodil. Dus dan, als je krokodil zegt, dan moet je dat natuurlijk eventjes... of niet?
Ik zie jou zo stralende lachen.
Ik wou net zeggen. Nee, ik vind hem ook leuk.
Tot zover op de klippen. Jullie horen ons volgende week. Tenzij je natuurlijk ons al eerder wil horen, dan kun je deze show terugluisteren. Ja. Als podcast over 2 of 3 dagen op MHFM Lokaal Nieuws.
Juist, helemaal goed.
Heb ik uit mijn hoofd geleerd.
En
eerder nog zie je, als je ons op Facebook hebt, zie je een link naar SoundCloud waar je hem hoort met de muziek. Ik zeg, jongens, bedankt voor het luisteren. En
ajootje,
cadeautje. Tot volgende week.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2. Judith, Michiel en Martijn.